Met Nerds om tafel wordt al meer dan 3 jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je waarom Homey de Apple onder de smart home platformen is, wat Homey en Home Assistant zo verschillend maakt en waarom je misschien wel helemaal niet zo'n slim huis hebt als je zelf denkt. Oh, en trouwens, in de bonusaflevering wat wij ervan vinden dat KRO en NCRV stopt met X. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Julian Ubachs.
En...
Ruud Sanders.
Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag is Emiel Nijssen. En Emiel is creatief directeur bij Atom, het bedrijf dat je waarschijnlijk beter kent van hun product Homey. Een van de meest bekende smart home platformen. En bij een slim huis denk je misschien al snel aan veel gedoe en nog veel meer uitzoekwerk. En dat wordt ook wel onderschreven, want op onze Slack is een speciaal ontgroeningskanaal voor hen die Home Assistant aan de praat wil krijgen. Ik heb er zelf een keer in gezeten. Dan was iedereen... veel meer aan het lachen dan aan het helpen, moet ik zeggen. Dus,
vrij vermakelijk, ja.
Ja. En Homey is dan meer voor de meer gebruiksvriendelijke kant van het spectrum eigenlijk. En als oprichter van Atom weet Emiel Nijssen daar alles van. Dus Emiel, welkom hier aan tafel. Ik zie een paar mooie apparaatjes met hele leuke RGB-lampjes eronder. Daar gaat menig nerdhart sneller van kloppen.
Superleuk dat ik net tijdens het eten RGB-lampjes heb lopen af.
Je hebt alvast vrienden gemaakt.
Ja, nee, ik merk het. Ja. Oké dan.
Maar om nog even bij onszelf te blijven, ik was even benieuwd. Tussendoor, heeft iedereen een leuke kerstvakantie gehad? Ik heb iets meegemaakt, Ruurt, daar ga je oren van klapperen.
Oh jee.
Maar ik zie jou nu ook, jij denkt nou...
Nee, ik heb eigenlijk een hele ontspannen vakantie gehad.
Heerlijk, Ruurt.
Ja.
Lekker op de bank,
lekker
nou, op chocola, kerstfilms
nee, wel, bij. Ik heb best wel druk gehad.
Oh.
Ik had mezelf voorgenomen dat er een... We hebben zo'n bergingshok en dat, Je weet hoe dat gaat, hè? Dat op een gegeven moment dan loopt dat helemaal vol met allerlei shit.
Precies.
Dus bij mij was de hoofdtaak tijdens de vakantie, had ik mezelf opgelegd, bergingshok uitmesten.
Is dat gelukt?
Nice.
Dat is net gelukt.
Oeh.
Maar dat heeft me heel veel tijd gekost.
Ik heb dat ook gedaan, nou, niet jouw berging.
Ja, maar had misschien wel gedaan had ik vakantie gehad.
Wel mijn eigen zolder. Wij krijgen namelijk deze week kasten geleverd voor dat we dingen kunnen gaan opruimen, uitdozen, in kasten doen.
Precies.
Maar dan moeten wel eerst al die dozen uit.
Je woont er nog maar 3 jaar, toch?
Nog geen 3 jaar. Oh, nee, okay. We zijn 2021, 2,5 jaar nu.
Nee, maar excuus, dan is het normaal.
Ja, nee, op een gegeven moment denk je van, dat is nooit, het wordt nooit een hoog prio project, zeg maar. Maar nu dacht ik, oké, nu gaan we het even doen. Dingen. Even door die doos heen gegaan. Maar ik heb allemaal leuke dingen gevonden daar.
Oeh, ja,
zoals,
lekker,
zoals mijn oude Discman. Weet je welke CD daar nog in zat?
Linkin Park.
And Out Come the Wolves.
Oh, echt?
Ja, van Ransom.
Holy shit.
Die vond ik daarin terug. Ik denk, oh, daar was hij.
Yeah.
Ja. Bijna legaal ook die CD trouwens. Maar, ja, in die tijd, weet je wel. Ja. Maar, en mijn Game Boy Color met Pokémon Blauw erin. Waarin ik 147 van de 150 Pokémon gevangen heb. Ik heb alleen Kabutops en Kangaskhan niet.
Maar de Mew's wel.
Die heb ik dus vandaag nog zitten spelen weer.
Holy shit.
Ik heb Mew 2. Mew 1 heb ik niet. Want dat was te laat
mee.
Ja, dus dat soort parels. Maar voor de rest was mijn kerstkans.
Veel oude shit denk ik ook, of niet?
Ja. Veel oude shit, veel weggegooid ook wel.
Heb je het goed weggegooid? Want ik heb.
Ik heb gescheiden. Ik heb een deel weggegooid. Maar heel veel staat nog in zakken te wachten op transport naar waar ze heen moeten.
Ja.
Zoals elektrische apparaten apart en piepschuim moet weer apart. En, ja. Dus ik moet nog. Maar goed, wat ik zeg, ik krijg kasten geleverd. Dat komt met een onwijze lading aan karton.
Ja.
Dus wij rijden later deze week nog even naar de stort. Ja, ja.
Nou, ik heb. Want bij de stort, bij ons kun je alleen maar de elektrische apparaten terugbrengen. Maar bijvoorbeeld batterijen, ja, batterijen dan weer wel, maar kleinere, alleen maar de grote apparaten, maar weer geen kleine apparaten. Huh? Heb ik geleerd dat bij onder andere bij bouwmarkt, dat je daar eigenlijk alles gewoon in kan dumpen.
Bij elke bouwmarkt heb je aan het begin toch die grote bak staan waar je batterijen.
Ja, maar dat wist ik dus zelf niet, dus dat heb ik weer geleerd. dat ik het ook daarheen kan brengen. Dat is wel wat relaxed, want de milieustraat is bij ons wat verder weg.
Ik heb vooral nog wat oude laptops.
Ja,
die ik wel echt zou moeten doen.
Dat vind ik nog het moeilijkst, want die zijn stuk. Maar de harde schijf zit daar nog wel in.
Ja. Ja.
Dus ik zou, voor ik die met goed verstand zeg maar kan weggooien bij inderdaad een elektrisch apparaat afvalstorten, whatever, wil ik eigenlijk die harde schijf eruit. Niet dat ik er iets mee ga doen, maar ik wil gewoon niet dat het ergens belandt.
Nee, ik had nog volledig werkende iPhone 5S.
Oh,
had ik nog. En toen had ik, ik denk, ja, wat moet ik daarmee?
Lijkt me wel
nee, maar ja,
risk
het is gewoon lekker.
Nee, heb ik wel helemaal gereset.
Ooit een keer in je leven, dan haal je de ding uit een la en dan doe je hem er even in en dan werkt het. En dat is gewoon nostalgie,
toch? Ja, en
dan
leg je hem weg en vervolgens ligt die kobalt niks te doen.
Dat is ook mijn dilemma. Ik vind het heerlijk. Je hebt je shit uitgemest.
Ja.
Goede verstandige beslissingen
genomen.
En zoals ik het heb aan zitten horen, ook heel netjes bij het milieu, bij de milieustraat lopen scheiden.
Ja, dat probeer ik wel te doen, ja.
Ik was iets minder succesvol in een van mijn projecten. Want ik was in een vorige aflevering. Hebben we hier in de studio een stukje op zitten nemen. We deden Secret Santa met het clubhuis. Dus alle vrienden van de show, van mijn Nerds om tafel, die kunnen elk jaar met elkaar Secret Santa doen. Dus eigenlijk surprises, maar dan online en pakketjes. Nou, ik had dat eerste Secret Santa met de clubhuis een beetje onder tijdsdruk gedaan. Zoals het gaat, dan moet je eigenlijk eerder mee beginnen. En dan denk je, ah, dat kan nog. Dus tot eind september en heb je, of december, 2 maanden tijd. Nou, toen hadden we er een andere met de club van de mensen die weerwolven doen met elkaar. Dat is een aparte Slack voor ons. En daar zit ook een kliekje mensen. En iedereen kon daar aan inschrijven. Nou, hadden we ook een moment gekozen in januari dat we dat gingen doen. Want dan heb je gewoon wat meer de tijd. En dat is ook achteraf wel lekker. Ik heb voor iedereen een tip. Als je surprises gaat doen met vrienden, doe het lekker in januari. Dat werkt best wel goed. Dus ik had daar in de vakantie eigenlijk even de schouders onder gezet. Ik had Sarah, die zit ook op onze met Nerds om tafel Slack. En zij houdt van metal, ik hou van metal. Dus ik heb een kerstkaart van haar gekregen. Daar staat zij met het hele gezin op. En dan steekt ze de tong uit en zo de middelvinger omhoog. Gewoon een beetje zo'n, ja, weet je, dat soort, zo'n leuk gezin.
Mooie
is
kerst.
Het. Gewoon mooi.
Ja,
dus, ja, dus gewoon, ik vond dat humor.
Ja.
En toen zat ik naar die kerstkaart kijken. Ik denk, ja, ze houden van metal. En deze kerstkaart lijkt eigenlijk wel op een albumcover. Gewoon dat ze zo met z'n vieren de middelvinger opsteken, weet je wel. Dus toen ging mijn fantasie een beetje op hol. Dacht ik van ja, als zij een metalband was, dan ja, zou ik eigenlijk gewoon nu denken van ze zijn me aan het tarten, weet je wel, met die middelvinger omhoog. Dus toen ben ik een nummer gaan maken dat op Kickapoo van Tenacious D. En daarin zing ik.
Ja, oké.
Heb ik alle zang uitgehaald en dan ga ik zingen over hoe ik hun kerstkaart ontving. En dat ik me getart voelde en dat ik het beste metalalbum aller tijden wil maken. Een beetje in de stijl van Tenacious D. Toen ben ik ook 10 metalnummers gaan coveren. Die heb ik dan zelf overgezongen. En Kickapoo was dan het intronummer. En toen had
Hoe lang was je hiermee bezig?
Ja, precies.
Ik had dat een tijdrovend proces.
Ja, zelfs de uitleg loopt al uit.
Precies, ja. Dus ik had zeg maar mijn kerstvakantie daar aardig in stuk gebeten. Nou, moet ik zeggen, een stuk of 5 avonden of zo. Dus dat wel nog steeds een boel tijd. Maar audio bewerken, daar gaan we goed af. Dus voor veel mensen is dat, oh, dat kost veel tijd. Nee, het was steeds opnieuw alles inzingen. En toen waren we daar. We kwamen ook bij elkaar, bij een van de mensen met het grootste huis. Hebben we die surprises zitten doen, uitpakken. En op een gegeven moment, je mocht steeds als je een surprise had gepakt aan de volgende eentje geven die je koos. Op een gegeven moment pakt iemand een ander cadeau dat ook voor Sarah was. Dus ik zag het even van...
Wat?
Ik had toch Sarah. Dus je hebt op TikTok soms van die filmpjes van 2 mensen die allebei hetzelfde loodje hebben getrokken en 1 andere persoon die niks krijgt.
Ai, oh nee.
En toen ging ik dus later, nadat die vergissing al, gingen we kijken, dan bleek dat ik inderdaad iemand anders had. En ik snap nog steeds niet
hoe
ik dit fout had.
Hoe dan?
Maar, dit was een van de meest gênante gebeurtenissen uit mijn leven.
Jezus, dat was echt je denkt gewoon, ik ben een fucking king vanavond.
Ja. Oh, wauw. Nou ja, Sarah had mazzel.
Sarah, die had de avond van het leven. Want die had ook een gedicht van Arnoud Wokke. En die kan best wel aardig gedichten schrijven als hij daarvoor gaat zitten.
Graag, ja.
Dus dit was geen trots moment. Dus nu moeten we nog wel wat doen voor jou, Nicole.
Oh.
er komt nog wel wat aan. Maar damn, wat was dat een gênant moment, zeg.
Tja, ik heb zoveel tijd ingestoken.
Dit is heel grappig, want ik heb deze anxiety eigenlijk van nature. En ik heb dus in de jaren, ik heb afgelopen jaar niet meegenomen, maar ik heb de jaren dat ik wel mee in mijn Secret Santa.
Wat 10 keer gecheckt.
Echt 10 keer gekeken of daar wel echt Simon stond, weet je wel. En ik vooral ook omdat Simon mij een keer gehad had. Dus ik dacht van, ben ik mindfuck, want hij had mij. Dus ik moet het een keer gezien hebben. Nee, het staat toch echt.
Ik heb ook een keer twee keer achter elkaar dezelfde persoon gehad.
Dat was ook niet.
Nee. En Sarah die vond de liedjes wel leuk, dus die heeft ze ook op Slack gezet. Dus als je denkt, hey Randall, ik ben nu nieuwsgierig hoe dat klonk. Nou, dat staat dus online. Ik ga daar geen muzikale prijs mee winnen. Maar ik denk wel Attitude, dat die wel...
Die zat er wel in. Leuk man.
Dus de moraal van het verhaal, check je loodje.
Nee, check je fucking loodje.
Ja. Nicole die reageerde heel sportief. Die had echt zoiets van, nou, laten we geen oude ijsberen terug in de sloot duwen. We gaan gewoon
Wacht
even, waar is dit een combinatie van? Koeien uit de sloot halen, ijsberen.
Als ik heel erg ben, weet ik ook niet waar dat vandaan komt.
Iets met...
We gaan niet ijsberen, nee.
Als het kalf droog is, dat men de put.
Ja, ik weet niet.
Emiel, sorry dat we je dit aandoen.
Het gaat er wel. Die denkt, waar zit ik mee aan tafel? Wat is dit?
Nerds. Met nerds aan tafel.
Oh mijn god. Ja. Vorig hadden we hier al een gast. Begonnen met heel...
Nee, laat me het rust.
Ik ben al hartstikke oud.
Ja. Er zijn al zoveel vliegtuigen overgevlogen. Ik heb het al zo zwaar. Een ijsbeer of zeehond te vinden hier. Emiel.
Ja.
Kun je me iets vertellen over Homie? Want ik weet dat... je kunt een slimme lamp kopen. Op een gegeven moment heb je ook een slimme thermostaat. Dan komt je slimme deurbel erbij. En ergens in die reis komt een moment dat je alles aan elkaar wil knopen. Dan kom je vaak bij Google Home of bij Apple HomeKit terecht. En ja, dat is ongeveer het niveau waar ik zit. Mm-hmm. Ik weet dat Jur nog net één stapje op mij achterloopt. Ruurt een beetje voor, als ik me niet vergis.
Beetje.
Ik ben benieuwd, wat is jullie doelgroep? Hoe is dit idee bij jou zelf ontstaan? En welk probleem probeer je op te lossen voor mensen?
Nou, wat je omschrijft is denk ik wel herkenbaar voor veel mensen. Dat, kijk, smart home is eigenlijk... Als je tegenwoordig een apparaat koopt, is het meer vaker smart dan niet.
Ja, precies.
Dus je ontkomt er eigenlijk niet meer aan. En dat heeft ook wel veel voordelen. Maar het zijn allemaal verschillende merken die allemaal een eigen wereldje hebben. En het werkt voor gemeten samen. Dat probeert Homie op te lossen. Homie is een fysiek product of een clouddienst, zeg maar. Dus je kunt kiezen, daar kunnen we later wat op ingaan. Maar essentie is dat het praat met alle merken. We zijn een soort van een neutrale middle ground, zeg maar. Een soort Zwitserland tussen al die merken in. En door alles met elkaar te verbinden, kun je het allemaal in één app krijgen. Dat is heel nice natuurlijk. Maar er zit ook veel meer meerwaarde in. Omdat een apparaat kan veel meer dan dat vaak de fabrikant toelaat. Helemaal als je het gaat combineren. Bijvoorbeeld een heel simpel voorbeeld. Maar stel je hebt een ringdeurbel. Of een Nest of zo. Maakt het zich niet uit. En je hebt Philips Hue lampen. Dan kun je via Homie kun je lampen even laten knipperen wanneer de deurbel afgaat.
Ja, ja, ja.
Dus dat zijn twee op zichzelf staande functies. Maar wanneer je die combineert, dan is het echt een soort 1 plus 1 is 3 effect.
Mm-hmm.
En dat proberen wij te doen. Dus met Homie kun je het allemaal in één app krijgen. Maar je kunt het ook automatiseren. Dat noemen wij Flow. Het is heel makkelijk. Het soort programmeren. Maar het is super gebruiksvriendelijk. Je kunt blokjes slepen. En je kunt er energie mee besparen.
Ja.
Nou, toen jullie begonnen, hoe zag toen de smart home wereld eruit?
Nou, dat vind ik een leuke vraag. Ik krijg niet heel vaak.
Wel een tijdje terug.
Ja, dat is nu bijna 10 jaar geleden.
Ja, we gaan 10 jaar terug in de tijd.
Ja.
Blokje terug.
Er was geen Google Home. Er was geen Amazon Alexa. Er was geen Apple HomeKit. Philips Hue was net op de markt.
Mm-hmm.
ThermoSmart was... arguably de eerste slimme thermostaat. Nou, de Nest was er ook net rond die tijd.
Maar voelt Philips Hue als de eerste? Dat is vast niet waar, maar zeker de eerste bekende. Ja.
De eerste bekende sowieso. Ze zijn gelanceerd in de Apple Store. En dat was een soort goede keuze voor ze geweest.
Ja, dat is een heel slimme actie.
Ook exclusief toen hè, met iPhone.
Mm-hmm.
Dat was het landschap. En dat was echt niet heel veel. Maar wat er toen bijvoorbeeld wel heel veel was, was dingen klik aan, klik uit. Weet je, van de bouwmarkt, van die afstandsbedieningjes, spullen en zo.
KNX had je denk ik ook wel in die tijd.
Ja, was toen echt voor installateurs. Dus eigenlijk alleen maar...
Ja, dat is meer voor zover... Nou, misschien kan je dat beter.
Het is eigenlijk heel oud. zeg maar, je trekt draden door je hele huis en alles is aan elkaar gewired. Volgens mij uit de jaren 80 zelfs. Het is een heel simpel protocol. Je kunt gewoon dingen aan- en uitzetten. Installateurs vinden het fantastisch, want het is heel duur. Dus je kunt heel veel geld vragen als je het bij een rijke manier installeert, zeg maar.
Het is ook... Femme Taken, die heeft volgens mij...
Die heeft
ook uit zichzelf gewoon alles gewired.
Ja, die heeft alles hardwired. Die wilde niet afhankelijk zijn van...
Eigenlijk... een beetje wat KNX doet, alleen hij heeft dat gewoon zelf gebouwd.
Ja, en daarvan was destijds het nadeel, als ik me niet vergis. Hij kon wel een signaaltje sturen, ga aan of ga uit, maar hij wist niet wat de status was van het apparaat op dat moment. Dus als je dat ging automatiseren, dan kon het soms zijn dat je lamp net verkeerd om of uitstond. Als je met verkeerde schakelaars, verkeerde dingen, net zoals bij ons thuis op de overloop. Zeg maar, je hebt beneden een knop en boven een knop. Ja. En het is niet zo dat als die knop naar boven staat, de lamp uit. Nee, het is gewoon, ze doen steeds het tegenovergestelde van elkaar, zeg maar.
Is het, kan het kloppen dat KNX iets populairder in België is dan in Nederland?
Het is überhaupt mondjesmaat populair. Ja. In ieder geval, kijk, bij normale consumenten zie je het nooit. Het is echt alleen naar villa's.
Maar dit was het landschap. En jij denkt, daar moeten veranderingen in brengen. Je bent ook oprichter van...
Ja, ik ben een van de twee oprichters. Ja. Ik ben meer de grotere nerd. Dus ik zit wel aan de goede tafel, denk ik. Stefan is mijn compagnon. Die is commercieel heel sterk.
Mm-hmm. Die zit nu in Vegas.
Ja, hij is nu op CS inderdaad. CS,
dat was al een vraag.
Ja. Er kwam gewoon steeds meer smart home spul. Dat zagen we ook wel. En het was gewoon heel leuk om dat allemaal aan elkaar te knopen. Het was ook begonnen als een Kickstarter. We waren de eerste Nederlandse Kickstarter. Mm. Dat is dat crowdfunding platform, voor mensen die niet kennen. Maar heel eerlijk, het was een afstudeeropdracht. Want ik wilde niet bij een bedrijf afstuderen. En ik had dit zelf al een beetje gehobbyd in mijn studentenkamer. En toen had ik de Stefan, mijn compagnon, gebeld. Van, zullen we het samen doen? Kijken of het wat wordt. En toen hebben we dat op Kickstarter gezet. En sindsdien is het dus eigenlijk een bedrijf.
En wat was dat dan? Dat is ook zo'n... Wat ik heel onderscheidend vind aan... Kijk, een elephant in the room is natuurlijk Home Assistant. Dat is gewoon de grote boze tegenstander. Toevallig.
Van wie is dat?
Paulus Schouten. Die heeft ook al in met Nerds om tafel gezeten.
Ja. Dus bedrijf daarachter is Nabucasa.
Ah, ja.
Oh, ja.
En klopt. Die twee die hebben met elkaar gewoon tijdens studententijd biertje zitten drinken. Op dezelfde universiteit.
Ja, Paulus die heeft ook in Twente gestudeerd. Ik ook. Mm. Ze hebben gewoon aan de bar bier gedronken. Toen waren we allebei nog niet meer bezig. Het is eigenlijk onafhankelijk ontstaan. Heel grappig.
Ik denk dat die avond is ontstaan.
Ik denk het niet.
Twee onbedoeld. Waarschijnlijk was je zo dronken dat je me kan herinneren. Dat je per ongeluk
alles uit
hey, man, ik heb echt een goed idee. Ik heb ook een heel goed idee.
Het is wel echt een leuk weetje. Dat zeg maar de twee grootste home automation
platforms. Ja, ik vind het wel leuk.
Daar moet die avond eigenlijk iets gezegd zijn door iemand in de omgeving. Want jullie allebei subconscious hebben opgepikt en daar een imperium van hebben gebouwd.
Gewoon, dat moet gewoon.
Time machine had, dan ga ik naar terug.
Ja, dan gaan we bij deze
filming is dat in ieder geval zo.
Maar even intaken op één detail wat je net noemde. Want je zei, ik heb dat al een beetje bij elkaar zitten klussen in mijn studentenkamer. Wat had je op dat moment gemaakt? Wat werkte er in jouw studentenkamer?
Was het ook al een kastje?
Even denken, ik had mijn lampen met klik aan, klik uit. Dus dat gaat op 4-3 megahertz, zo'n afstandsbedieningprotocol. Ik had een beamer op infrarood werken. Ik had een rollluik met een motor zelf gemaakt. Dus dat begon het een beetje, zeg maar. Tabletje aan de muur, weet je wel.
Ja.
Van nerd shit. Met een Arduino en... Windows computer met spraakherkenning erin van Dragon, geloof ik. Helemaal van die oude zooi aan elkaar gelijmd, zeg maar.
Met scriptjes?
Ja, heel erg. Windows Forms. En,
grappig. In die tijd alleen Bill Gates zo'n huis.
Ja.
En jij.
En
ja, maar dat was het ook. Want iedereen die bij me kwam... Ja, waren natuurlijk ook wel nerds. Ja, ik had niet alleen, maar... Die zeiden allemaal van, ja, dit is zo vet. Ik wil dit ook hebben. Ja, ik natuurlijk lachen, want ik wist hoe het in elkaar zat. Ik dacht, ik ga dit
naar wil jij toe vertrouwen.
Dit is zo bagger als me kan.
Nee. Ja. Dit gaat drie keer goed en daarna...
Ja. Maar uiteindelijk dacht ik wel van, nou, er zit wel wat. Dit is wel leuk. Dus laten we er een commercieel product van maken. Omdat mensen willen dit. Maar ja, dan moet je het wel gaan maken.
En hoe ga je vanuit daar nou richting een Kickstarter? Want hoe werkt zo'n proces eigenlijk?
Kickstarter is eigenlijk niks anders dan een video maken. En
iets heel
een paaltje eromheen. Ja. En vooral doen alsof het al werkt. Maar daar wel eerlijk over zijn hoor.
Mm-hmm.
Maar altijd doe dat net iets beter voor. En dan krijg je het geld op je rekening.
Oh, goed liegen.
Kut. Dan moet ik het ook echt
dan moet je
het
bouwen. Ja.
Ja, maar dat is eigenlijk wel misschien wel de beste motivatie die je kan hebben. Dat je gewoon al iets hebt verkocht wat er nog niet is. Want dan moet je het gewoon bouwen. Ja, dat is gewoon no way back, weet je.
En het is in dit geval, want...
Ja, dat is een hete tof, homie.
Dus ik begon net een veel te lange rant en ik zei... Home Assistant is, vind ik, een beetje gewoon software. Dat kun je eigenlijk overal wel opzetten.
Mm-hmm.
Sommige mensen doen dat op zo'n Raspberry Pi. Je kunt ook kant-en-klaar kopen. Maar over het algemeen kan het ook op elke oude computer die in je meterkast past. Mm-hmm. Maar jullie leunen al veel meer naar niet een stuk software. Nee, het is of een clouddienst of een fysiek stuk hardware.
Ja.
En die eerste Kickstarter waar het allemaal mee begon, was ook al een stukje hardware.
Ja, absoluut. Maar dat is ook omdat...
zelfs helemaal geen cloud, hè? Volgens mij was
cloud is pas iets van anderhalf jaar.
Is later gekomen.
Ja. Het was inderdaad, dat schattige witte bolletje, zeg maar.
Mm-hmm.
Toen ook nog een gedeelte spraakassistent. Dat hebben we uiteindelijk laten varen. Want toen we zagen wat bijvoorbeeld Jeffrey Bezos, zeg maar, met Amazon of Alexa heeft gedaan.
Alexa.
Weet je al 700 man, 5 jaar fulltime erop. Toen dachten we, ja, dat kunnen we helemaal niet.
Nee.
Maar smart home konden we wel heel goed. Dus eigenlijk zijn we nog meer die kant op gaan. Hardware is gewoon belangrijk. Want er zitten allemaal antennes in Homey Pro en Homey Bridge.
Mm-hmm.
Die je nodig hebt om al je apparaten aan elkaar te kunnen verbinden.
Ja, want die...
Want je mobieltje kan dat bijvoorbeeld ook niet.
Die 443 megahertz is een voorbeeld van... Daar moet je een antenne hebben. En over het algemeen, wat praat daar allemaal mee? Bijvoorbeeld mijn... Hoe heet zo'n ding? Mechanische ventilator.
Ja, zo
praat daar volgens mij mee.
Dat is echt zo'n protocol inderdaad. Garage deuren, klik aan, klik uit, achtige lampen van de HEMA. Dat soort spul. Het is een wat ouder protocol. Maar ja, goed, heel veel mensen hebben het nog. De bouwmarkt verkoopt ze nog steeds.
En hoe zit dat protocol dan, even daarop inzoomend, hoe zit dat in elkaar? Want je komt een wereld tegen waarin klik aan, klik uit, het slimste is dat er nog is. Je gaat het aan elkaar lijmen, dus je moet de logica schrijven. Maar zodra je met die homie kan praten met dat systeem, dan zit de rest van de slimmigheid zit natuurlijk gewoon in het programmeren van wat hij moet doen. En niet zozeer in het communiceren meer. Dat is gewoon...
Nee, dat is dus eigenlijk wat Homey doet. Je kunt dus apps installeren op Homey. En er is dus een klik-aan-klik-uit app. En die heeft de kennis van het protocol. Die weet zeg maar, als ik iets aan moet zetten, dan moet ik deze blokgolf versturen. En wij hebben dus, Homey is een platform, daar installeer je app op. En wij hebben een soort SDK gemaakt, waarop een developer kan zeggen, ik wil dit over de 4,3 megahertz antenne sturen. En dan zegt Homey, is goed, gaan we doen, wordt gecued, weet je. En dan gaat het allemaal netjes naar de hardware gaan.
Cool.
Dus op die manier, en dat doen we dus voor 4,3 megahertz, maar ook voor Zigbee, voor Z-Wave. En infrarood, wifi, bluetooth.
Dus dat allemaal in
thread, zit allemaal in, zeg maar.
In die eerste Homey zat dat allemaal.
Ja.
Thread nog niet, hè? In deze
nee, de eerste niet. Thread bestond toen helemaal niet.
Thread is vrij nieuw. Ja.
Het zat al in de eerste Nest.
Dat was in 2011, geloof ik zo. Google die is er ooit mee begonnen, maar toen was het nog
eens anders. Nest is er mee begonnen.
Ja, later. Hoe heeft het allemaal overgekomen? Ja, oké, dat is waar.
Nee, maar klopt inderdaad. Maar dat dachten we ook, want kijk, er zijn zoveel protocollen en zoveel merken. Dat gaan wij nooit. Want dat is toen de state of the art van dat soort systemen. Die dachten, wij moeten alles zelf doen. We gaan het allemaal in zelf programmeren. Maar dat is gewoon niet te doen. Dat is gewoon veel te veel. Dus we hadden vanaf dag één, het moet een open platform worden. Andere mensen, fabrikanten en hobbyisten moeten de apps kunnen maken die erop draaien.
Ja.
En dat is uiteindelijk denk ik wat het succes van Homey is geworden.
Hm. Hoe ging dat? Want je hebt die Kickstarter gedaan. Hoeveel geld had je opgehaald? Hoeveel van die dingen zijn er verkocht? 2 ton.
Wat nu echt bijna geen geld is. Als je erover nadenkt.
Eigenlijk.
Nee, het was echt een wonder dat we het uiteindelijk hebben kunnen produceren. We hebben nog een keer een prijs gewonnen van 40.000 euro. Heel blij, want dan konden we een spuitgietmal kopen, zeg maar.
Een spuitgietmal?
Ja, voor de rest waren alleen maar studenten die geen salaris kregen voor 2 jaar. Alles is door stagiairs of vrienden gedaan, zeg maar, in het begin. Dus het was wel een houtje bijten, maar de mooiste tijd.
Oké, okay, welke...
Uitgemaals 40.000 euro, inderdaad.
Hij hoeft er toch niet zo uit te zien? Je had toch ook kunnen beginnen met, zeg maar, van die Raspberry Pi-achtige...
Ja, dat kunnen we.
Dingetjes.
Ja, god, ja. Nou ja, we hadden dus een Kickstarter met een rond bolletje. En toen dachten we, moeten we het doen.
Ja, nu moeten we die bouwen.
Zou dus niemand aanraden ronde bollen te maken. Het is echt een nachtmerrie om daar elektronica aan te doen.
Ja.
Maar goed, heel veel mensen vonden het wel een leuk design. Dus dat, ook dat.
Ik vond het, toen ik het zag, dacht ik wel van, oh, dat is wel een heel schattig bolletje zo. Het oogt heel vriendelijk. Ja.
Het was niet een, het was geen meterkast kastje, zeg maar, weet je. En dat was wel de state of the art.
Ja.
Gecombineerd met, want qua software was het toen ook, zeg maar, echt router interface. Weet je, ga naar 192.168.1.100, log in met je admin, zeg maar, en je komt in een soort DDWRT omgeving. Dat was de state of the art van Smart Home.
Ja.
Wij hebben we hadden toen al helemaal mooie drag and drop interface, weet je, alles vloeiend en zo. Dus daar ben ik nog steeds wel trots op. Dat in die tijd was het best wel goed.
En dit is 10 jaar geleden.
Ja.
En toen was dat ding te koop via een Kickstarter. Hoe is dat toen ontvangen? Want dan gaan op een gegeven moment mensen het gebruiken. Die gaan daar vaste reviews over schrijven. Op een gegeven moment ben je op tweakers geweest. Dit is echt het prille begin nog wel van jullie als bedrijf.
Ja, klopt, ja.
Ja,
ja, nee, we, hoe werd het ontvangen? God, moet ik even graven. Ja, in het begin natuurlijk. Het was misschien een beetje buggy in het begin. Maar ook heel veel mensen die moesten echt omdenken. Die kwamen van een Home Wizard of zo, weet je. Dat was toen nog ook zo'n soort kastje.
Ook een Nederlandse toko, hè?
Ja. Die zijn nu helemaal de energiekant op gegaan. En volgens mij legt dat geen windeieren, want dat doen ze echt goed.
Is goed, ook zo.
Maar in ieder geval toen hadden ze ook een soort automation kastje. Mensen moesten echt omdenken. Maar toen ze het eenmaal soort van begrepen en ook onze visie zagen van we willen het mooi en gebruiksvriendelijk maken. Toen hebben we best wel veel soort enthousiaste ontwikkelaars erbij gekregen die dus ook voor ons platform gingen ontwikkelen. Hele community erbij, dus dat was wel, leuk.
Ja.
Maar het ging niet makkelijk, nee. Maar aan de andere kant waren we niet niks te verliezen. Hè? We waren gewoon een stel nog steeds studenten die gewoon een hobby erbij hadden. Zeg maar.
Wanneer is dat veranderd? Nu heb je wel wat te verliezen.
Ik denk toen we in de... Dat was 2 à 3 jaar nadat we Kickstarter gedaan in de mediamarkt kwamen te liggen. Ja, dan ben je echt een bedrijf. We gaan het worden, zeg maar.
En dan
moet je ook leveren. Hè?
8 jaar geleden?
Ja, 7 of 8 jaar geleden, ja. En dan ga je dus ook, weet je wel, in het buitenland ga je in de winkels liggen en zo. Ja, dan, maar dat is ook, want een consument in de mediamarkt, die kent jouw verhaal niet. Hè? Die loopt gewoon door de schappen. Die ziet die doos naast een doos van Apple bijvoorbeeld liggen. En die denkt, ja, het zijn gewoon allebei bedrijven. Dus dan moet je ook gaan gedragen als een bedrijf. Dat, dat was wel een omslagpunt, zeg maar. Ik denk, we zijn nog steeds heel erg een soort leuk, losbandig start-up cultuur. Maar als het, zeg maar, puntje bepaaldje komt, dan zijn we wel gewoon echt een bedrijf.
Hoeveel mensen werken er inmiddels?
Nu 34 of zo.
Ja, dat
is steeds een klein team, hoor.
Is nog, maar dat is wel, je zit wel echt op dat laatste stukje van start-up of scale-up eigenlijk.
Ja, ja, we zijn echt by far een scale-up, zeg maar. Maar qua cultuur probeer ik heel erg die start-up vast te houden. Vind ik zelf leuk, weet je wel. Lekker nerden en allemaal laid-back. Maar ook gewoon voor het team is ook gewoon fijner.
Maar kun je me iets vertellen? Want ik vind het een heel interessant moment namelijk. Ik ben namelijk een persoon, op het moment dat het fysiek wordt en het moet in winkelschap liggen, dan denk ik aan waardenketens en dan denk ik aan dingen die teruggestuurd kunnen worden, hardware die stuk kan gaan, een doos waarvan alles op moet staan.
Klanten dus, die support nodig hebben.
Stekkertjes die Legal die alles aan moeten geven.
Certificering.
De hele logistiek ervan. Ik zou eigenlijk al heel wanhopig worden van het idee. Terwijl jullie dachten, dit is waar we beginnen. Mm-hmm. Heel veel softwareachtige starters beginnen juist met software die juist internationaal... Dat. Goed te verkrijgen is jullie denken, nou, ik bij ja, dat, is, in dat, dat grappig, fysieke ja. product.
En ze zeggen ook wel, hardware is hard. Uh-huh. Dat is echt, echt heel erg waar. Maar iedereen kan software maken. Dus ook maar echt 0,001% of zo, die redt het. Terwijl als je hardware lukt, dan zijn er heel weinig die hun vingers daar niet aan willen branden. Dus je bent ook, als het eenmaal is gelukt, ben je nou al iets meer die olietanker die wel gaat, zeg maar.
Ja, dat kan je me voorstellen.
En we waren, heel eerlijk, zo naïef in die tijd. Dat heeft dat ons eigenlijk ook toen dat het eigenlijk is wel eens gelukt. En dat we maar gewoon gingen.
En dat was stap 2 na veel de Kickstarter al.
In de mediamarkt bedoel je?
Ja?
Ja. Ja, wat anders. We hebben natuurlijk wel een webshop al die tijd gehad. Maar we willen gewoon de winkels in. We willen gewoon een echt merk worden.
Oké. Okay. Vet. En hoe groot is de stap van daar naar hier? Want ik ken dus dat oorspronkelijke witte bolletje. Ik zie nu een Homey Bridge en een Homey Pro voor me liggen. Dat is eigenlijk gewoon een rond zwart doosje met een mooie RGB eronder. De ene is net iets groter en zwart. Mm-hmm. En de andere is net iets kleiner en zilver. Maar behalve dat is het verschil niet heel groot. Maar het verschil met het witte bolletje is wel heel groot. En hoeveel apparaten zitten hier tussen?
Ik zal even een korte recap aan geven. Nou, we zijn start met het witte bolletje, heet de Homey. Op een gegeven moment hebben we een tweede variant van het witte bolletje gemaakt met een snellere CPU en dubbel RAM-geheugen. Dat was Homey Pro. Mm-hmm. Dus dat was gewoon, ze zagen er ook hetzelfde uit van de buitenkant. Toen merkten we dat we eigenlijk alleen nog maar Homey Pro's verkochten. Even kijken. Daarna hebben we, en dit is nu 2,5 jaar geleden denk ik, hebben we een clouddienst aangekondigd. We hebben eigenlijk de software van Homey Pro. Die is heel schaalbaar. Dat is allemaal JavaScript geschreven, wat hier opdraait. Die hebben we naar de cloud gepoord. Want we wilden heel veel mensen eigenlijk meer Homey laten gebruiken zonder dat ze direct €400 hoefden te betalen. €399, sorry Stefan. Mm-hmm. Want dat is gewoon best wel een steep purchase voor veel mensen. Uiteindelijk heel veel mensen die het kopen zeggen, ja, ik vind het wel waard. Maar ja, laat ze maar eens €399 eruit geven, right? Dus we wilden een clouddienst maken als een abonnement. Dat kost nu €2,99 per maand. Dus die software hebben we daarin gepoord. Maar we hadden een antenne nodig voor die protocollen. Dus die Zigbee, die Zigbee, 4.3, infrarood. En dat is dus Homey Bridge geworden. Dus dat is eigenlijk onze refresh van het design ook. We wilden een product maken wat we heel goedkoop konden produceren. Wat dus in verbinding staat met die clouddienst. Die is €69 geworden uiteindelijk in de winkels. Dus dat is veel toegankelijker.
Dat is gewoon puur een antenne in een box die met de cloud praat.
Ja. En hij is dus ook nog optioneel. Dus je hoeft hem niet te kopen. Je kunt nu gewoon een Homey-account maken. Dan kun je alles wat al wifi is, kun je al verbinden met je cloud.
Dus thuis heb ik slimme lampen van IKEA. Die zou ik wel kunnen bedienen, want daar zit een wifi bridge aan de IKEA-toestand.
Ja, IKEA dan niet, want die hebben die dus niet. Geen clouddienst.
Oh.
Maar die zou je dus met een bridge kunnen verbinden. Maar Philips Hue bijvoorbeeld wel weer.
Ja.
En Sonos bijvoorbeeld ook.
Oké, okay, dus Ring, ik zou met die bridge dan uitzoeken.
Als een clouddienst heeft inderdaad, dat werkt met Homey.
En als ik een slimme thermostaat heb van Tado.
Ook. Ook cloud naar cloud. Ook
is dat cloud?
Ja.
Die hebben een cloud
ik heb een, twee omvormers, allebei van een ander merk, maar wel allebei Chinese meuk. De ene werkt lokaal op mijn netwerk, de andere moet ook via een of andere Chinese cloud. Wat ik niet super tof vind, maar het hangt en het werkt.
Ja.
Dat kan dan ook allemaal.
Ik durf niet te zeggen. Nee. Een Chinese meuk.
Zou kunnen dat het wel werkt.
Het zou kunnen, ja.
En als ik zeg, ik koop een Homey Pro, dan
Die kan ook in je LAN-netwerk of dus met andere.
Ja, opties. Precies.
Ja. Ja, dus dat is zeg maar het verschil. Maar het leuke is dat die producten lijken ook heel goed op elkaar aan de buitenkant. Hè? Er zit ook praktisch dezelfde PCB onder. Mm-hmm. Dus de PCB met alle antennes. Eigenlijk moet je het zo zien. Je hebt Homey Bridge. Dat is gewoon een antenne die met wifi eigenlijk alles doorstuurt. Ja. Zeg maar. En als er een signaal je binnenkomt, stuurt in onze cloud. En als er iets gestuurd moet worden, gaat het weer terug. Mm-hmm. En in Homey Pro heb je praktisch dezelfde antenne eronder zitten. Met daarbovenop een Raspberry Pi Compute Module. Dus dat is de industriële variant van de Raspberry Pi. Ja. En die praat lokaal weer met die antenne. Alsof de cloud software weer daarop draait. Zeg maar. Dus we hebben eigenlijk dezelfde software architectuur. Die ofwel lokaal draait. Ik vind het heel cool om dat on-premise te noemen. Want dat klinkt lekker nerdy. Of het is
lekker
in ons,
thuis.
Of het is in ons datacenter. En dan kun je als klant ook kiezen. Vind je dat erg, die cloudafhankelijkheid? Betaal je liever een abonnement, doe je dat. Wil je alles lokaal hebben, dan koop je hem.
Is dat ook de volgorde waarin het is gegaan? Dat je het eerst in de cloud gebouwd en weer gebackport hebt naar de Raspberry Pi, of is dat gewoon in parallel gegaan?
Ja. Dus het is eigenlijk van Homey Pro naar Homey Cloud weer naar Homey Pro gegaan.
Gewoon, okay.
Het is natuurlijk allemaal parallel.
Ja, dat is echt on-premise,
ja. Ja. En het is ook, bijvoorbeeld, we hebben één app, die kan met beide praten. Dus de soort van frontend is altijd hetzelfde gebleven, wat dat betreft.
Qua, als je je gebruikers gewoon puur percentages, hoeveel gebruiken cloud, hoeveel gebruiken zo'n lokale opslag om en erbij?
Cloud is nu Homey Pro aan het inhalen.
Ah, toch wel.
Maar dat is ook logisch, want die is veel goedkoper.
Ja.
Hetzelfde als je iets gratis gebruikt, dan heb je ook gewoon veel meer gebruikers. Maar uiteindelijk gaat het om de mensen die het echt actief daarvoor willen betalen. Mm-hmm. Maar de nieuwe Homey Pro, die is nu, net een jaartje denk ik in de winkels. Die doet het ontzettend goed. Constant uitverkocht, we hebben eindelijk weer voorraad.
Ja.
Maar de clouddienst, heb je geen hardware voor nodig. Dus dan kun je gewoon, we krijgen accounts en subscriptions erbij. En dan kopen ze een Homey Bridge iets later.
Ik heb die clouddienst ook al geprobeerd. Maar het was gewoon om even te kijken van wat doet het precies. Ja, tot 5 apparaten en dan moet je gaan betalen.
Ja, dat is inderdaad de deal.
Dan op.
En dan krijg je nog meer leuke features dan.
Ja, maar goed.
Het is maar 2,99.
Dat is maar eigenlijk om meer om de interface te zien.
Ja.
Ja.
Maar het is ik vind het een goed alternatief voor in ieder geval Big Tech. Want daar begon je ook over met Google Home. Wij zijn heel privacybewust en zij niet. Dat is gewoon een verschil. En mensen willen daar, tenminste een groep mensen wil daar voor betalen.
Ja.
Dat vinden wij fijn. Wij zijn gewoon domme boeren eigenlijk. We willen een mooi product maken van een eerlijke prijs. En je advertenties niet laten zien of data doorverkopen. Daar hebben we geen zin in.
Merk je een verschil per land of zo? Ik zou zo denken dat bijvoorbeeld Amerikanen zo'n clouddienst veel makkelijker afnemen dan Europeanen bijvoorbeeld.
Ja, dat klopt precies wat je zegt.
Dat verschil zie je ook.
Ja, bijvoorbeeld Homey Pro doet het ontzettend goed in Nederland. Scandinavië, echt ongelooflijk.
Duitsland misschien ook?
Ook wel een beetje. Duitsers zijn wel...
Duitsers, cloud...
Een moeilijk volkje.
Ja.
Gaat niet slecht, maar kan beter. Terwijl die clouddienst, die doet het ook heel goed in wat landen waar ze gewoon minder geld hebben.
Ja.
Amerika is heel prijsbewust. Echt, die vinden alles te duur.
Ja.
Die vinden clouddienst weer fantastisch.
En die vinden het ook niet zo heel erg om een... Stel dat als je een tier zou toevoegen van... Nou, kan ik wel je data of je privacy verkopen voor een abonnement... Dan zouden ze het in Amerika misschien gewoon wel doen.
Gratis versie dan?
Nou ja, die denken gewoon daar niet zo heel over na, volgens mij. Volgens mij zijn ze veel makkelijker in Amerika om hun data weg te geven dan...
Ik denk dat ze dan meer gewend zijn. Maar ook daar zie je wel een soort movement die daar echt wel tegen is. En dat valt ook wel goed samen, denk ik, met ons soort gebruikers.
Waar komt het door dat ze in Amerika zoveel kritischer zijn op de prijs? Heb jullie, ja, dat is een beetje koffiedik kijken.
Alles draait daar om dollars, I guess. Ja, ik weet het echt niet.
Want de tech is natuurlijk wel gewoon volledig ingeburgd in Amerika. Misschien wel meer dan in Europa. En dan is het best wel grappig dat daar dan zeg maar een lagere bereidheid om geld uit te geven is dan hier in Europa.
Ja.
Of misschien zijn ze daadwerkelijk armer dan wij.
Ik weet het echt niet.
Ja, of dat ze misschien helemaal niet erg vinden om hun privacy te verkopen. Ik bedoel, Alexa doet het ontzettend goed daar. Terwijl je gewoon weet van luister, die shit die wordt wel gewoon doorverkocht. En uiteindelijk wil Amazon natuurlijk dat ding bij iedereen in de huiskamer hebben om zo meer spullen te verkopen.
Nee, dat snap ik wel. Maar gewoon als je
zijn gewend om zo'n ding heel goedkoop te krijgen.
Maar als je gewoon vanuit Homey's positie naar marktbreed ziet dat daar dus minder snel niks bedrag wordt uitgegeven. Ja. Terwijl we dat in Europa en verschillende landen wel betalen, dan ben ik gewoon benieuwd welk onderdeel van de culturen onderling dat dan bepaalt. Waarom is dat? Maar het zou best wel kunnen dat gewoon het algemene welvaartsniveau in Amerika stiekem toch misschien niet zo hoog meer is.
En toch is het land met de hoogste dichtheid van iPhones. 60% volgens mij van de Amerikanen. En 85% ja. van de jongeren hebben een iPhone daar.
Ja, dan hebben ze dus geen geld meer over home.
Nee, dat is, ja, ze geven alles uit aan Apple.
Nou ja, en die kopen ze ook allemaal met krediet. Maar goed.
Ja, dat is ook waar.
Ze moeten dat proberen inderdaad, om het krediet verkopen.
Neem een nieuwe creditcard, krijg een homie erbij. Hoppa.
Hoppakee.
Ik zou even in willen zoomen op het cultuurtje eromheen. Ik zei al, bij ons op de Slack zitten een heleboel nerds. Meer dan 2300. En die hebben een kanaal dat heet Domotica. Mm-hmm. Maar er is dus ook een kanaal... dat ontgroeningskanaal, hoe heet dat ook weer? Oh ja, Idiots versus Home Assistant.
En heet het kanaal zo?
Idiots versus Home Assistant. Ja, dus als je zegt, ik ga Home Assistant installeren, dan word je in dat kanaal gegooid.
Oh,
je,
en dan is iemand, gewoon, iemand gooit jou
is
in dat
soort,
kanaal.
Ja, ik vind het, ja, het is een soort, ik vind het een ontgroening. Soort van, ja,
eigenlijk is dat van
gewoon toekijken.
Schafot. Het is eigenlijk ja, een soort van...
Je mag wel vragen stellen, maar mensen behouden zich ook wel het recht voor om...
Je uit te lachen.
Ja. Omdat het een soort rite of passage is om Home Assistant aan de praat te krijgen. Nou weet ik dat het heel...
Het is niet hoe je meer mensen naar Domotica toe gaat trekken.
Nou, dat is eigenlijk wat ik het contrast dat ik wil schetsen. Want de mensen die ik ken, die gek zijn van Home Assistant... laten we zeggen, jullie grootste concurrent. Is dat fair? Of denk je, je ziet ze niet eens als concurrent?
Niet, ja, niet echt.
Nee.
Sowieso een leuke vraag. Kun je concurreren met iets waarmee je gratis kan beginnen? Nou, gratis, je moet steeds hardware kopen, maar ja. Goed. Ik vind Big Tech is onze echte concurrent.
Ja, want...
Een beetje als is Linux een concurrent van Apple, macOS? Ja, moi.
Ja, maar het is wel allebei een besturingssysteem.
Ja, wat, maar de wereld is groot genoeg.
Maar zij maken ook natuurlijk die de Home Assistant Yellow. En ja. De Green, geloof ik.
Wat ik probeer te schetsen
dat is wel een echte...
Ja, maar wacht even, ik ben wel benieuwd hoe jij jullie onderlinge verhouding dan ziet.
Oké. Okay.
Met Home Assistant?
Ja. Nou, ik vind als je het niet als concurrent ziet.
Nou, ik vind sowieso de vergelijking macOS, Linux vind ik altijd heel goed. Of Android, iOS ook wel een beetje. Hmm. Wij zijn heel gebruiksvriendelijk. Ik wil graag een mooi product maken wat gelikt is, zeg maar. Home Assistant. Ja, je hebt zo'n ik weet niet of jullie dat kennen, de Cathedral on the Bazaar, zeg maar. Zo'n essay over open source versus, zeg maar, commerciële dingen. Ja. De Cathedral is dan commercieel. Dat is prachtig, weet je. De mooiste dingen. En de Bazaar is één grote chaos, maar het werkt ook. En het is goedkoper, zeg maar. Ja. Ik vind dat wel een leuke vergelijking.
En Home Assistant is dan de Bazaar en jullie zijn de Cathedral.
Ja, precies. Dat is gewoon de nature van open source, weet je. Ik heb ook zelf meerdere open source projecten. Het is altijd moeilijk om mensen weg te slaan van... nee, ik wil dit niet, zeg maar. Het moet mooi en strak blijven. Dat is een beetje de nature ervan.
Ja. Maar jullie concurreren wel. Want op het moment dat ik nu ga bedenken van... Oké, ik ga eindelijk een keer al die losse dingen die ik heb aan elkaar verbinden... dan ga ik een keuze maken. Ja. En daarin ga ik Homey en Home Assistant allebei meewegen. Of misschien wel als enige.
Klopt, ik hoef er zijn, Apple en Google zijn niet. Heel veel mensen die van Home Assistant uiteindelijk dan gewoon een Homey Pro kopen. Want die zeggen, ik vind Smart Home superleuk. Maar ik vind die maintenance wat het me kost, zeg maar.
Ja.
Kijk, ik wil ze niet zwart maken. Ik vind het een prachtig product. Hè? En open source, super bezig.
Maar dan concurreer je dus wel om die Domotica-liefhebber. Om de aandacht van, het platform in dat huis zijn. Dat is een strijd. Alleen...
Daar concurreer je mee, maar dat is niet onze strijd.
Je doelgroep is eigenlijk anders. Je trekt op verschillende manieren andere mensen aan. Dat is een beetje... Dat is hetzelfde met Linux en met macOS of met Windows. Ik gebruik Windows omdat ik weet dat het over het algemeen gewoon makkelijk werkt. Breed ondersteund wordt en... Mm-hmm. Linux is voor mij te moeilijk. Een ander denkt van, ik wil gewoon helemaal open source en helemaal los van alles. En Linux is voor mij het ding wat ik moet hebben. En een ander is raar en in macOS.
En het gaat nog verder, want Linux is helemaal aan te passen. Als je zegt, ik wil mijn bootloader weggooien, zegt Linux prima. En Home Assistant, dan moet je ook heel veel zelf doen.
Ja, precies. Daar wilde ik naartoe. Voor mij is, ik weet nu, het klinkt voor mij nu al, als ik dit ooit ga doen, dan wil ik dat ding hebben. Want ik weet nu al dat Home Assistant voor mij veel te veel gedoe
is. Dus ook voor mij de afslag, hoor.
Ik vind Home Assistant, dat doe je meer voor de reis of het hobbyen, zeg maar. Weet je? Kijk, vroeger flashte je ook roms op je telefoon misschien, voor je leuk. Nu wil ik gewoon een telefoon die gewoon kan bellen.
Ja.
Moet gewoon niet stuk zijn. In mijn huis heb ik hetzelfde probleem. Ik wil gewoon een huis dat ik niet in donker zit, zeg maar. Maar als je het leuk vindt om te hobbyen, is het een prachtig product natuurlijk. Sterker nog, als iets een beetje stuk gaat, dan is eigenlijk alleen maar leuk. Want heb je wel te fixen, right?
En als je dat leuk vindt, dan zou je dus onderaan de streep meer uit Home Assistant kunnen halen uiteindelijk dan uit Homey.
Absoluut. Net zoals dat je meer uit Linux kan halen dan Windows, als je het leuk vindt om te tinkeren.
Ja, precies.
Maar als je soort van iets wil dat gewoon altijd werkt en daarbovenop kun je gaan automatiseren of zo, dan zeg ik tegen mensen, dan moet je Homey Pro hebben.
Ik heb wel letterlijk op dat... Ik ben dus door die reis heen gegaan. Ik wilde gaan automatiseren thuis. Dat begon onder andere met dat ik mijn mechanische ventilatie wilde gaan automatiseren. Ik moest mijn mechanische ventilatie vervangen. En ik dacht van, nou, als ik nu een nieuwe ga ophangen, dan wil ik eigenlijk eentje hebben die gewoon automatisch aangaat als bijvoorbeeld iemand gaat douchen.
Ja.
Want mijn kinderen laten constant de ventilatie laat ze aanstaan. Dan vergeet ze niet uit te zetten. En daar heb ik dus... Ik ben begonnen met Domotex. Nou, toen ben ik heel snel afgehaakt. Want dat was wel heel cru.
Beetje de voorganger van
ook. Ja, dit moet ik niet willen. En het was ook wel een beetje om energie te meten. Was een soort van idee. Dus ik heb zo'n Raspberry Pi gekocht met een kabeltje naar de P1-poort, zeg maar. Voor de slimme P1-meter. Maar wat bij mij gebeurt... Wat ik nog wel eens merk bij mensen die dat doorheen gaan... is dat vaak als je een smart home begint... weet je niet zo heel erg goed waar het gaat eindigen. Want het begint vaak heel simpel. Van, oh, ik hoef alleen maar dat ene dingetje. Maar dan, en toen was voor mij Homey gewoon een veel te grote aanschaf. Ik dacht van ja, als ik alleen maar een beetje energie wil gaan monitoren... ga ik geen €300 tegenaan gooien. Dus ik dacht, nou, ik heb een Raspberry Pi voor €80 gekocht. Ik gooi die Home Assistant erop en ik zie wel waar ik eindig. Dus ik zou me zo kunnen inderdaad kunnen bedenken... dat mensen via Home Assistant op een gegeven moment op zo'n punt komen... van nou, ik heb nu wel, weet ik veel, 5 verschillende use cases. Ik weet nu ongeveer wat ik een beetje uit mijn smart home wil hebben. Ik ben ook een beetje op dat punt gekomen dat ik denk van... nou, meer dan dat hoeft ook niet echt voor mij. Ja. Maar inderdaad, de gebruikersinterface en de, ook de automatisering... En inderdaad het onderhoud. En ja, als dat ding een keertje eruit klapt, dan ligt je hart stil. Ik zit misschien ook wel op dat punt om te schakelen. Maar dan ga ik dus wel daar werk en investering doen. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat iemand die... Of, jullie weten nog helemaal niet wat er leuk is aan smart home.
Wacht even, wat heb jij nu draaien dan?
Ik heb Home Assistant draaien.
Nu nog Home Assistant?
Best wel lang zelfs.
Okay.
2-3 jaar nu.
Op een Raspberry Pi'tje?
Op een Raspberry Pi 4 met een SSD'tje eraan. En ik stuur dan een mechanische ventilatie mee aan.
Hoeveel gedoe zou jij zeggen dat je er dagelijks aan hebt?
Nu inmiddels niet meer. Want maar ik heb in het begin wel geklooid ermee gehad.
Hoe bedien je de boel?
Hoe bedoel je?
Nou, ik ken
ik
mensen.
Ik ontsluit alles naar...
Ik heb een vriend en die zei van de week de magische woorden. Ik heb nu een USB-stickje. Die steek ik in mijn Home Assistant. En die kan nu praten met mijn mechanische ventilatie.
Ja.
Zie? En nu is het laatste domme ding in mijn huis slim.
Ja.
Dus die heeft letterlijk het hele huis. Ook de warmtepomp, alles, toeters en bellen. Zonnepanelen, ga zo maar door, daar aanhangen.
Mm.
Nou, die was al 5 jaar geleden bezig met dat er elke keer dat er een ANP-persalarm was, zijn lampen gingen knipperen in de woonkamer. Dat soort dingen.
Dat soort dingen.
Weet je wel? Ik vind het heel leuk, maar ik weet ook, dit gaat om de haverklap stuk. Dat doet het namelijk bij mij al. Ik heb thuis van die slimme IKEA-lampen, van die tradfree dringen. En afstand van die er zitten afstandsbedieningen bij. Die lamp moet per se aan een afstandsbediening gekoppeld zijn. Als die afstandsbediening het knoopcelbatterijtje leeg is... dan gaat het hele lampen aan- en uitzetten al kut werken. Ik ben juist terughoudend met dingen smart maken... omdat ik geen gedoe wil. Het moet altijd werken. Mm-hmm. Als internet eruit ligt, moet het werken. Als ik lampen aan- en uit wil zetten... moet het met een fysiek knopje kunnen. Maar ook met een blabla Google zet alle lampen aan. Wat ik trouwens elke dag 20 keer doe... Dus elke ochtend zeg ik alle lampen.
20 keer alle lampen aan.
Ja, ik zou na 10 keer moeten stoppen. Hè?
Ja, wel een beetje overdreven.
Dat kan ik niet naar
nee, maar dat, ik zet maar de tv.
Lampen moet het ook een soort hotelschakeling zijn, vind ik. Dus je smart home moet je lampen aan en uit kunnen zetten. Maar het is wel heel fijn om er ook echt een knop naast te hebben.
Vooral ook omdat...
voor je partner en je gasten.
Ja, maar die gewone knop, die zet bij mij gewoon de lampen af. En dan staat de stroom er ook niet op.
Ja,
daarom kan, maar dan eigenlijk... kun je dus wel daar een moduletje achter plaatsen bijvoorbeeld. Of je vervangt de hele knop. Maar een module achter is chiquer. En die schakelt dus gewoon je lampen echt de stroom eraf.
Mm-hmm.
Maar vervolgens kan die ook draadloos aan en uit worden gezet. Dus via Homey Pro.
Wat voor module moet ik dan hebben?
Nou, er zijn er heel veel.
Ja.
Als je gewoon zoekt op smart module, zeg maar. Of inbouwmodule.
Inbouwmodule. Het probleem daarvan is wel...
bijvoorbeeld verkoopt dit spul allemaal.
Ja, het probleem daarvan is dat die dingen wel... je moet die lasdozen, daar passen ze niet altijd in. Dus je hebt soms ook gewoon letterlijk en figuurlijk te zeggen... nou, sluit gewoon de stroom gewoon aan en laat gewoon altijd stroom op je lampen staan. En je zet er eigenlijk gewoon een digitale knop overheen. Ik heb er dan toevallig eentje van Friends of You. Dat zijn dan gewoon van die klik... dat zijn kinetische knoppen, dus die hoef je ook nooit met batterijen hoef je die te vervangen. En dan werkt het. Dan heb je in feite dat deel heb je omzeild. Want inderdaad, een slimme lamp is heel snel niet meer zo slim... op het moment dat je de spanning afhaalt.
Ja.
Want dat doet hij niks meer.
Okay,
en dat is een nadeel. Maar bij mij is het in ieder geval begonnen ooit met... Ik had ooit wel eens een keer een setje U-lampen gekocht. Ja, ik had het dan van goedkoper krijgen in de personeelswinkel. Die mechanische ventilatie wilde ik dan automatiseren. Ik wilde energie wil ik uitlezen. En toen ik elektrisch ging rijden, wilde ik de elektrische De elektrische lading van mijn auto wilde kunnen zien. En zien of die fatsoenlijk aan het laden was en wanneer die dan klaar was. En de app van het merk wat ik heb, Skoda, was zo ongelooflijk slecht dat het 9 van de 10 keer gewoon crashte. En dat is niet handig als je een elektrische auto hebt. Dus het is geen Tesla wat dat betreft. Dus daar gebruik ik het nu allemaal voor. Maar een van die dingen van ja, eigenlijk is tegen een assistent moeten praten om lampen aan te zetten, is al niet smart. Als je het echt smart wil maken, dan doe je het met aanwezigheidssensoren, bewegingsdetectie. Maar we hebben
meerdere wegen die naar Rome leiden. Ja, alles tegelijk. Nee?
Bewegingsdetectie is het mooist.
Maar met spraak kun je het ook doen. Of je pakt je app of je nog een ander knopje.
Ja, maar als je een app moet pakken, dan
dat is een beetje verliezen.
Dat is een beetje verliezen. En daarin merk ik wel van, daarin is gewoon Home Assistant bijvoorbeeld echt slecht. Die hebben gewoon geen prettige gebruiksinterface. Het enige wat mooi is bij hun is een soort energiedashboard. Maar that's it. En voor de rest ontsluit ik alles naar HomeKit. Dus ik kan vanuit Home Assistant kan ik gewoon bepaalde knoppen die niet in HomeKit werken, standaard, die bijvoorbeeld niet HomeKit compatible zijn, kan ik wel HomeKit compatible maken. Dus ik kan bijvoorbeeld climate control van mijn auto. Als ik bijvoorbeeld over een uur wil vertrekken of zo, dan kan ik gewoon tegen Siri zet de airco in de auto aan. En dan is die auto lekker warm op het moment dat ik erin stap.
Ja, dus Pro ook inderdaad. Die proxy het bewijs van alles wat Home doorzetten. Heeft naar HomeKit.
Maar dat is het deel wat natuurlijk de familie gebruikt. Want de familie gebruikt wel HomeKit. Want dat is gewoon één swipe naar beneden in je iPhone en je kan gelijk je lamp.
Ja, maar begint met de dagen. Dus je ziet eigenlijk in jouw huis Home Assistant een beetje als de back-end.
Ja.
En die heeft ook wel een eigen front-end, maar je hebt er meerdere front-ends voor.
De HomeKit is in feite de front-end.
Terwijl bij Homey de back-end eigenlijk in dat kastje zit. Maar jullie hebben ook een eigen front-end gemaakt die heel gebruiksvriendelijk is.
Ja.
Ja. Kan dus ook, wat ik zeg, kan ook naar HomeKit. Vooral voor de familie is dat misschien handig. Wat ik eigenlijk nog veel leuker vind aan een mooie front-end hebben, is niet de day-to-day usage. Dus gewoon lampen aan en uitzetten, maar echt automatiseren. We hebben bijvoorbeeld Advanced Flow. Ja. Dat is gewoon echt, ik ben er heel trots op. Dat is super mooi geworden. Dat is echt lijntjes tekenen, zeg maar, tussen blokjes. En iedereen die het gebruikt, zeg maar, zelfs mijn moeder kan het gewoon, weet je.
En wat doe je daar precies mee dan?
Daar kun je al je automatiseringen in maken. Dus je hebt zo'n blokje als de laatste persoon weggaat en het is een vrije dag, weet je wel, zet alle lampen uit. Maar je kunt er zelfs helemaal JSON in parsen en zo. Dus het is aan de oppervlakte heel gebruiksvriendelijk, maar je kunt super diepte mee gaan met variabelen, logica.
Ja.
Allemaal soort van, hij is een soort van Turing complete, zeg maar. Je kunt echt in programmeren.
Ja, Home Assistant heeft ook wel zoiets, dat heet Node-RED.
Ja, dat is echt niet te vergelijken.
Maar dat is, maar ik bedoel, dat is ook visueel. Dat lijkt, in het begin lijkt het van, dat lijkt er wel een beetje op de
Advanced Flow.
Vervolgens ga je ermee aan de slag en je schrik je dood. Dat is toch best wel pittig om daarmee aan de slag te gaan. Je kunt bij Home Assistant kun je wel automations kun je wel aanmaken. Dat hebben ze wel beter gemaakt. Maar over het algemeen moet je gewoon YAML-code moet je induiken om dingen voor elkaar te krijgen. Dat leer je vrij snel. Maar ja, je moet wel een beetje programmeerervaring hebben. En dat schrikt mensen wel jammer, af.
Het smart home is super leuk, weet je. Je kunt heel veel fun in hebben. Maar net als het afschrikt, dan ga je het niet meer doen. En dan gaat je creativiteit ook een beetje op slot.
Nou, debuggen
laat maar zitten dan.
Vooral debuggen wordt echt irritant. Ja. Als je gewoon iets heel simpels voor elkaar wil krijgen. En gelukkig als iemand al een YAML-code heeft geschreven, vind ik het prima. En dan kan ik het vrij makkelijk aanpassen.
Tuurlijk,
Maar als je vanaf de ground-up dan moet gaan beginnen, dan is het gewoon echt niet prettig. Dan is het eigenlijk jammel. Heel jammel.
Nee, maar ik heb net in het betoog van Emiel mezelf heel erg herkend. Want ik heb dit. Ik heb genoeg smart home apparaten dat ik denk, hier liggen kansen voor het oprapen. Maar ik heb het ook met Home Assistant geprobeerd en dat is niet uit de verf gekomen. Terwijl de mensen die ik herken, die er en heel veel lol in hebben en ook heel veel profijt uithalen, zijn gewoon mensen, laten we niet liegen, die daar gewoon 80 uur in hebben zitten.
Die hebben de tijd, die gaan de tijd.
Om het goed voor elkaar te maken. Ja. En ook als ik jou net hoor zeggen, dan moet je even een slimme schakelaar kopen bij Rob.
Ik moet zeggen, inbouwmodules is het moeilijkste van smart home.
Maar dan zie ik ook dan is zo'n inbouwmodule een keer 40 euro per stuk.
Ja, het is wel een duur hobby.
Ja, ik vind dat wel, denk ik, dat is geen no-brainer meer.
Je kunt China halen. Maar wat bij die inbouwmodules het vooral lastig wordt, is je moet wel een beetje ook van elektra snappen. Want soms, zeker als je een hotelschakeling...
230 volt op, je moet wel weten waar je doen bent.
Moet wel weten hoe je het moet aansluiten. En dan moet het vervolgens nog achter je knop kunnen passen.
Ja.
Daar ging het bij mij dus fout. Ik kreeg het er gewoon niet in.
Het is wel hele mooie kleine trouwens. Die afgelopen 5 jaar is er echt veel geïnnoveerd in die
zelfs
space.
Die kreeg ik niet in mijn...
Dan heb je echt kleine...
Ja, ik weet niet. Het huis dat huis is eind jaren 90. Maar tegenwoordig zijn die hoe heet die dingen? Daar is een naam voor. Ik zei het net volgens mij. Maar goed, het deel wat erachter zit, achter die...
Die inbouwdozen?
Die inbouwdozen, ja, precies. Die zijn tegenwoordig wat groter.
Ah, ja.
Maar deze waren allemaal veel te piepklein. Dus ik krijg er gewoon niet achter verwerkt.
Ja, dat is net shit, ja. Ja.
Maar wat ik net probeerde te schetsen, want jij moet dit herkennen. Er is een bepaald type nerd. En er is een soort cultuurtje onder die nerds. Van mensen die daar heel ver in gaan.
Oh, absoluut.
En dat zijn, denk ik... Ja, echt die power users waar jullie het wel van moeten hebben. Die geven de feedback. Die schrijven die integraties. Die,
maar gaat een power user naar een homie? Daar vraag ik me dat op.
Ja, ja.
Dat
vraag
ik naar heel veel. Nee, maar de mensen die in de Motka-kanaal zitten. Die de hele dag alleen maar jammel zitten schrijven. En allerlei fancy shit en zo. Die zie ik nooit naar een homie toe gaan.
Ik wil even juist weten dat... van Emiel. Hoe hij dat cultuurtje voor zich... Hij kent
het
deze
lijkt, ik zie dat je een MacBook hebt. Hè? Dat lijkt er best wel op. Apple heeft natuurlijk een kleinere developer community dan bijvoorbeeld Windows.
Ja.
Maar de kwaliteit van die apps is zo hoog. Weet je, die developers die willen ook echt iets moois maken. Die maken het gelikt en zo.
Hmm.
Dat is een van mij van de redenen om een MacBook te hebben. Is de kwaliteit van de apps erop. Er zit veel meer liefde in bewijs van.
Ja,
dus op een of andere manier, ik ben er heel dankbaar voor. Maar trekken wij die ook wel aan.
Ja.
En er zijn heel veel developers die dus apps maken voor Homey. En daarnaast natuurlijk ook heel veel fabrikanten. Dat is van de laatste jaren heel erg. Ben ik ook heel blij mee. Dat fabrikanten Homey een soort van serieus nemen. En zeggen, oké, we moeten een Android app, we moeten een iOS app. En we moeten een Homey app hebben. Dus een officiële integratie is uiteindelijk altijd de beste natuurlijk.
Mm-hmm.
Het is enorm overeenkomst. Want mij interesseert echt helemaal niks hoeveel liefde eraan die Mac apps gegeven wordt. En het design en zo. Oh, maar
is voor mij
maar wat mij eventueel... Ik kan niet met Mac werken. Dus dat ik snap dat een leerproces zou zijn. Alleen wat het wel is. En dat is met het Mac bijvoorbeeld ook nu. Ik ben overgestapt naar een iPhone vorig jaar. It just works is wel een belangrijk onderdeel van Apple's strategie.
Ja.
En dat ik krijg een beetje de indruk in ieder geval dat jullie daar een beetje de Apple van zijn binnen de...
Apple een prachtig bedrijf. Echt, geloof me, ze doen heel veel verkeerd. En het is allemaal niet heilig, maar...
Jullie vast ook.
Het is een nooit. Het is wel een inspiratie. Gewoon qua... Kijk, wat Apple heel goed doet en wat wij ook streven is aan de oppervlakte heel gebruiksvriendelijk. Maar als je diep wil, dan kan dat echt wel, weet je. Op een Mac heb je ook een terminal. En als je zeg maar de Alt-toets ingedrukt houdt, dan krijg je een wereld aan opties erbij. Waar je normale gebruiker helemaal niks aan heeft. Maar het zit er wel voor de echte power users. En die balans vinden, dat is echt mijn vak, weet je. Ik vind dat het mooiste wat er is. Terwijl als je dat vergelijkt met inderdaad eigenlijk bijna elk open source project. Die zitten altijd aan de kant. We voegen gewoon nog een knopje toe en dan is die gebruiker ook weer blij.
Ja.
Terwijl wij gaan nadenken, oké, wat is nou het echte probleem? Hoe kunnen we al onze klanten hiermee helpen met dit probleem? En...
Maar ik heb wel vertrouwen in dat als ik zeg maar die Homey Pro zou kopen. Ik zat net eventjes te kijken in jullie community. En dan kwam ik terecht op iemand die een heel schematisch flow dingetje had gemaakt voor zo'n zonnescherm. Je zal het voorbeeld ongetwijfeld kennen.
Mm.
En toen ik zat ernaar te kijken en ik snapte wel wat daar in beeld gebeurde. Met
gewoon lijntjes.
De om de zoveel seconden checks van is er een verandering in donker, is er een verandering in windsnelheid, dat soort dingen. Dat heeft dan invloed op of het zonnescherm wel of niet open is of dat die misschien dicht moet. Toen dacht ik, oké, ik zie wel voor me dat ik dit zou kunnen instellen voor bepaalde dingen. Dus voor mij zou het, want ik heb zelf een aantal losse apparaten. Ik heb een Tado voor mijn verwarming bijvoorbeeld. En ik heb bepaalde camera's en een slimme deurbel, dat soort dingen. Als ik dat ooit aan elkaar wil brengen in één systeem en misschien nog andere dingen aan te koppelen, dan wil ik vooral zo min mogelijk hindernissen. Ik wil niet de route, zeg maar, die jij, Ruud, gegaan hebt. En met struikelen, vallen, opstaan en naar bed gaan met een half werkend huis. Omdat je zo zegt van ik ga morgen wel weer verder.
Precies wat er gebeurt.
Ja, maar dat wil ik dus niet. Ik wil het kopen. Ik vond het al irritant dat de Tado in eerste instantie niet werkte. Wat bleek, ik had zeg maar de draadjes had ik verkeerd om.
Dan werkt het dus niet.
Dat was vrij makkelijk opgelost. Moet ik zou zeggen dat een vriend van mij, Wiel, die heeft het allemaal gefixt. Daar heb ik zelf helemaal niks aan gedaan. Maar dat vond ik al irritant.
Dat kan ik dan nog net zelf wel.
Ja, nee, ik kan het waarschijnlijk wel, maar hij had aangeboden om dat te doen, dus prima. Dat ik dit ding op zaterdagochtend uit de doos haal, een beetje ga pielen en zaterdagmiddag geen zin meer heb en dat er dan gewoon bepaalde dingen gewoon goed werken, voor mijn gevoel heb ik dan met Homey op dit moment de beste kans.
Ja, en ik zou dan sterk vertellen, ik heb op een gegeven moment de situatie gehad dat ik had al best wel dingen had ik geautomatiseerd. Dus mechanische ventilatie ging automatisch aan. Was ook wel een periode dat mijn kinderen nogal lang onder de douche stonden. Dus na ongeveer 8 minuten, dan gaat de boiler gewoon uit. Hele goede besparing, boiler kan ik je vertellen. Ja, de hele boiler zet ik gewoon uit.
Je hebt een boiler?
De cv-ketel. Nee, die ging. Ik had gewoon een slimme stekker had ik op de cv-ketel staan. Ik weet
die is
niet
een HR-ketel.
Jawel.
Ah!
Goed, dat ding gaat aan. Ik weet wanneer iemand onder de douche staat, want er zit een vochtsensor. Ventilatie gaat aan na 8 minuten. En dan begint er een automatisering te lopen. En na 8 minuten zet ik gewoon de slimme stekker van de cv-ketel zet ik gewoon uit. En dan is het heel snel gedaan. Hè? Dan sta je er vrij snel ben je er weer onderuit. Maar toen klapte dus Home Assistant een keertje er echt helemaal uit.
En stonden jouw kinderen 4 uur te douchen?
Nee, maar ja, dat is dus dan het nadeel. Of kijk, die mechanische ventilatie... Die
ging helemaal niet meer aan.
Nee, die ging dus niet meer aan. En ik had dus geen knop om dat ding nog aan te zetten. Want dat had ik helemaal uitgesloopt. En dat is dus kut. En daar voel ik me niet veilig bij Home Assistant. Nee. Ik snap wel dat ik kan het op mijn NAS gaan draaien. Weet ik wat allemaal. Ik kan allemaal liggen klooien. Ik heb een SSD aan hang. Uiteindelijk bleek dat de SSD gewoon te warm werd. Die zat te dicht tegen de Raspberry Pi aan. Raspberry Pi werd te heet. Maar ja, voordat je erachter komt.
Ja.
En klooien en elke keer weer opnieuw.
Ik zou niet dingen zo ver willen automatiseren dat ik het niet meer kan bedienen met een knop. Eigenlijk voor alle onmisbare functies wil ik sowieso een fysieke handeling houden achter de hand om het als het automatisch niet gaat, zeg maar.
Maar nog even verder, want je had het
via het platform lopen.
Die vochtsensor, is dat ook zo'n ding met een batterij?
Zigbee.
Ja, dan moet je dus een paar keer per jaar die batterij gaan vervangen.
1 keer in het jaar of zo.
Echt?
Ja.
Ja, soms een notificatie van Home als je batterij bijna...
Ja, maar luister.
Maar klopt, dat is wel een ding.
Dat is wel een dingetje.
Ja, maar dan moeten de slimme thermostaatknoppen van Tado... Dan moeten ook gewoon...
Je moet ook af en toe moeten een nieuwe batterij.
Ik heb thuis van die rookmelders aan het plafond... op alle 3 de verdiepingen. En daar zit zo'n backup 9 volt batterij in.
Mm-hmm.
Ik woon nu 7 jaar in dit huis. Dus ik heb ze net voor de 2e keer vervangen... Dat vind ik al best wel stom.
Een rooksensor doet niet zo heel veel.
Nee, dus het gaat me erom dat ik hem om de 2 jaar moet... of 3,5 jaar moet vervangen. Dat vind ik stom. Dat vind ik al te vaak.
Dat is wel de reden waarom ik uiteindelijk toen ik slimme knoppen kocht... of in ieder geval knoppen om mijn normale knoppen... om de lampen te kunnen bedienen... wilde ik er wel geen beide hebben die dus niet op batterij lopen. Dus die zijn kinetic.
Automation leven. Mensen die echt 30 van die dingen... sensoren, knopjes en dingetjes in het huis hebben... die allemaal een batterijtje hebben.
Ja.
Dit vind ik... Hoe gaat dat, Emiel? Zijn daar geen andere oplossingen voor?
Ja, strandpunten.
Ja, je moet gewoon...
Maar overal klopt, sommige sensoren die zijn draadloos. Op zich zijn de meeste heel energiezuinig.
Hoe ver gaat het in jouw huis? Jij moet all-in zijn.
Ik probeer wel dingen bedraad, zeg maar, aansluiten op het net.
Mm-hmm.
Batterij vervangen ook gewoon irritant.
Maar een vochtsensor of een deursensor of een raamsensor... Daar kom je niet meer weg dat die bedraad...
Nee, daar kom je daar niet meer weg. Maar dat is een reden.
Hebben dus helemaal bedraad is gegaan.
Mm-hmm.
Dat was een van de redenen van.
Maar bijvoorbeeld die inboomdoelen, dat is dus ook bedraad.
Dat is bedraad.
Maar ja, sommige sensoren zijn gewoon draadloos. Ja, dat ik vind het... Nou, ik zou zeggen, het is de voordelen zijn het waard, zeg maar, om dat af en toe
vind
te vervangen.
Vind ik ook wel, ja. Het zijn uiteindelijk maar 2 vochtsensoren die ik hoef te vervangen. Dus het valt nog mee.
Hm.
Maar, ja... uiteindelijk, de voordelen dat en vooral ook het energiemeten, dat gaf mij voordelen. Uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat ik had een droger die moest ik constant opnieuw aanzetten. Het was werd gewoon niet droog. En ik snapte eigenlijk niet zo goed waarom. En ik dacht, dat ding is gewoon oud. Maar toen ging ik eens een keer opzoeken. Hè. Dat ding is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Hoe kan dat nou? En het was eigenlijk in het Demotica-kanaal, vond ik wel heel erg leuk. Dus post aanvankelijk iedereen gewoon jaarlijks, vooral vorig jaar toen de energieprijzen omhoog gingen, van hey, dit is mijn energieverbruik deze maand. En dan probeer je natuurlijk zo laag mogelijk te komen. En ik had dus ook op een aantal grootverbruikers, had ik dus slimme stekkers zitten, die het energieverbruik meten. En toen zei iemand, joh, jouw droger gebruikt wel heel veel. Ik zeg, ja, je hebt een punt. Hoeveel moet dat ding eigenlijk verbruiken per jaar? Dus ik ging even zo zoeken. Dat kan niet kloppen, joh. Nou, uiteindelijk monteur laten komen. Bleek er zo'n dikke laag stof op de warmtewisselaar te zitten.
Mm.
Helemaal uit elkaar gehaald. Echt, hij hing nog half zo in zijn skelet.
Maakte je dat ding niet netjes schoon elke keer?
Nee, maar daar kan je niet bij.
Ja, maar dat hoort toch niet vies te worden?
Ja, dat hoort dus eigenlijk niet vies te worden. Dus hoe dat ook vies is geworden, hij wist ook niet precies waarom. Want er zit eigenlijk al een stoffilter voor.
Ja.
Een dubbele stoffilter. En er zit ook nog zelfs een... Dus er zit nog een filter voor die zichzelf reinigt. Maar het was eigenlijk het deel op de warmtewisselaar. Daar was allemaal stof op terechtgekomen.
En waarom gaat hij dan heel veel extra energie verbruiken? Omdat hij dan moeilijk warm wordt?
Omdat hij in feite gewoon de warmte niet kan afvoeren.
Ah.
En de was werd dus gewoon niet droog. Nou, en dat heeft me dus op jaarbasis wel serieus geld bespaard. Want nu kan ik dus... daarna wat dat gemaakt was, konden we gewoon op het lichtste programma... binnen 1,5 uur, konden we gewoon de was droog krijgen. Nou, mevrouw, die had zoiets van... wat gebeurt hier, joh? Het werkt in één keer. Wat
nou, van het verhaal af te stofzuigen is goed voor je rekening.
Ja, precies. Zo werkt dat. Nou, het moest er echt wel afgeschraapt worden, hoor. En de monteur moest echt de hele droogmachine op. Maar daar heb ik dus wel voordeel gehad aan Home Assistant.
Je kreeg inderdaad in beeld dat het van je droog kwam.
Ja, ja, en dat kan je wel helpen met inzichtelijk te krijgen voor energieverbruik. Van nou, wat verbruikt mijn huis nou eigenlijk? En waar is mijn sluipverbruik? Ja. Ik denk dat Homey dat ook heel mooi inzichtelijk kan maken.
Ja, gewoon energiefunctionaliteit. We hebben, zeg maar, je ziet het real time, dus wat je hele huis verbruikt. En dat is wel leuk, want Homey schat ook het energieverbruik van apparaten die het zelf niet kunnen meten. Ja. Dus stel je hebt een Philips Hue-lamp, die heeft een minimale waarde en een maximale waarde. En Homey interpoleert daartussen afhankelijk van de helderheid en bijvoorbeeld de kleuren. Want we weten natuurlijk RGB-leds, dus als je welke kleur hebt, nou ja. Dus op die manier schat Homey heel erg je thuisverbruik. En als je een slimme meter hebt of zonnepanelen, dan trekt hij dat daar weer van af. Dus dan krijg je een beter totaalbeeld. En dat wordt dan ook historisch bijgehouden per apparaat en voor je hele huis en zo. Maar energie is super interessant, helemaal de komende jaren. Dus daar zijn wij ook volop in ontwikkeling om daar nog meer nice dingen voor te maken.
Een van mijn wensen voor afgelopen jaar was om de oprichter van Home Assistant te spreken en hem te smeken of hij alsjeblieft een mogelijkheid zou kunnen geven om het verbruik van een elektrische auto te kunnen extraheren van het gebruik van een huis. Want bij Home Assistant wordt een auto in feite gezien als een hele energieslurpende lamp. Mm-hmm. Heel veel.
Dat is gek.
Ja. Die zuigt echt je huis leeg. Je huis kan ongeveer een week leven op hetgene wat in een elektrische auto gaat.
Ja.
Dat trekt dus je energieverbruik compleet scheef. En ik heb bijvoorbeeld ook, ik krijg het geld terug. Maar er zit een ander energietarief aan vast. Ja. Dus ik wilde bijvoorbeeld, als ik een maandelijks kosten had, wil ik dat geëxtraheerd hebben. Kan Homey dat? Of ziet Homey dat gewoon als, nou, dat ding, er zit een enorm energiezuinend apparaat in je netwerk. Deal with it.
En jij wil een soort van excluden van je rapporten dus?
Eigenlijk wel, ja. Dat ik hem apart kan aangeven. Van, nou, en dat ik ook bijvoorbeeld een apart tarief aan kan hangen. Want voor mij, en dat is voor veel leaserijders is het zo, wij kunnen dan zelf een tarief bijvoorbeeld opvoeren voor je laadpaal. Ik heb dan een laadpaal voor mijn huis zitten.
Ik weet niet zeker. Kijk, bij Homey zie je nu gewoon het verbruik inderdaad van je hele huis en dan per device. Dus je kunt er al die drill down doen.
Ja.
Het is wel een leuk idee. We zijn dus dit jaar gaan we heel veel met energiebeheer doen. Er komen allemaal nieuwe features uit. Daar ga ik helemaal niks over zeggen. Maar het wordt allemaal gekoppeld met dynamische prijzen. En we gaan automatisch balanceren. Dat is, nou ja.
Dat is ook wel heel getraagd.
Dus dit is wel... ik zou hier eens even goed over nadenken.
Als jullie dit implementeren, dan koop ik morgen Homey.
Volgens mij wil jij gewoon een rapport krijgen. Dat klopt. En dat gaan we sowieso fixen.
Het trekt gewoon mijn energieverbruik van mijn huis helemaal scheef. Want ik zie eigenlijk niet meer wat mijn huis eigenlijk verbruikt. Omdat die... Het is alsof je met z'n allen zit te fluisteren en er staat een Amsterdammer naast ze schreeuwen. Je verstaat elkaar gewoon niet meer. Je weet gewoon op een gegeven moment niet meer van waar zit nou mijn sluif.
Nee, daar gaan we sowieso onderscheid in maken natuurlijk. Ja. Want je hebt je zonnepanelen, je hebt je auto's, je hebt evenveel een batterijbox ernaast. Ja. Of de auto is een batterijbox, kan allemaal.
Soms kan dat nog, ja.
Dus daar gaan we hele leuke dingen.
Interesting.
Hey, ik zie nog een boel leuke vragen van luisteraars. En daar zou ik graag naartoe willen werken. Maar ik moet eerst even een reclamemoment inlassen voor de sponsor van deze aflevering. En dat is ook deze week weer de webwinkel vakdagen. Want ik weet niet, hoe zit het met jullie? Hebben jullie goede voornemens?
Ja,
ik heb wel goede voornemens.
Ik ben elke dag 3 keer aan het planken. Als uitdaging met een groep vrienden.
Ben je ongeveer 8 jaar te laat mee?
daar ben ik het mee eens, ja.
Toen was het
vroeger naar bed.
Toen was het hip.
Ja, jij gaat vroeger naar bed.
Nou ja, dat is mijn voordeel.
Was dat jouw aanraden voor anderen?
Ja, dat zou, ook, ja, ik ben het met je eens. Ja. Ik kan ook nog wel eerder gaan, want mijn dochter wordt regelmatig wakker 's nachts, want die is angst aan het ontwikkelen. Oei. Wat je ook zou kunnen doen, is jezelf voornemen om naar de webwinkel Vakdagen te gaan. Dat is op 23 en 24 januari in de jaarbeurs in Utrecht. En dat is voor heel veel mensen een fenomeen, een bekend gegeven in hun jaar. Maar andere mensen weten dat nog niet, want je kunt daarheen om je netwerk uit te breiden. Leren van meer dan 200 sprekers. En je bent daar knetter omringd door duizenden gelijkgestemde professionals. Dus wat je ook doet in een branche die ook maar iets met online verkoop te maken heeft. En dat is nogal snel. Want wie heeft er niet een webshop waar iets te koop is? Of wie wil er niet beter gevonden worden op Google?
Ja, misschien werk je wel samen met webshops. Dat kan natuurlijk ook.
Dat kan natuurlijk ook, ja. En ik kan me voorstellen, als jij een apparaat maakt dat ook in de mediamarkt moet kunnen liggen, dat je dan al snel ook een online verkoopkanaal hebt. Dus die homies die worden vast ook online verkocht. Je hebt ook kans om te luisteren naar de ervaringen en inzichten van toonaangevende bedrijven zoals Amazon en Bol.com en Molly en ABN AMRO. Die gaan er allemaal spreken. En de beurs staat volledig in het teken van nieuwe trends en nieuwe tools. Nou,
kost dat allemaal?
Ja, ik wou het zeggen.
Daar zou ik misschien wel heen willen. Dan heb ik een hele mooie kortingscode. Nee, het is gewoon altijd gratis.
Oh, ik dacht, we hebben iets heel vets geregeld.
Ja, nee, dat
is het wel gratis.
Het is wel heel vet.
Want staat
hier mij geregeld.
Staat hier gratis met SCH. Ja,
gratis, dik gedrukt met SCH, Ruud. Het is super duper gratis, 0 euro.
Mooi man.
Dat is, vind ik, een mooi bedrag, vind ik wel. Ja. Ik vind, zeg maar, naar Utrecht toe gaan is zelfs op de fiets duurder dan gratis. Ruud, moet je nagaan.
Wanneer was het ook weer?
23 en 24 januari in de jaarbeurs in Utrecht. Dus pak die kans. Dan begin je 2024 lekker sterk. En je kunt je gratis tickets claimen door naar de show notes te gaan en daar op de link te klikken. Of naar webwinkelvakdagen.nl.
Ja, dat is wel even belangrijk. Je moet wel even een kaartje claimen. Je kan er niet zo heen en dan even naar binnen lopen.
Helemaal mee eens. Vragen van luisteraars. Jurian, ik zie jou watertanden bij de vraag van Bas.
Ja, want Bas die heeft een heel verhaal geschreven. Dus ik ga het even voorlezen. Ikzelf, Bas dus, niet ikzelf voor de duidelijkheid. Ben twee keer aan Homey begonnen en ben er weer afgegaan omdat de integraties en mogelijkheden lang niet zo goed zijn als op HA. Waarmee die, neem ik aan, Home Assistant bedoelt. Maar daar ben ik weer te dom voor. Dat is wel een herkenbaar stukje van mij dit. Ook is de instapdrempel erg hoog. Dan bedoelt hij of 400, nee Bas, 3,99.
Juist.
Voor de ProHub of 3 euro, nee Bas, 2,99 euro per maand. Voor een normale license waar veel zaken onbereikbaar zijn. Hoe gaat hij, en dan bedoelt hij waarschijnlijk Emiel, om met de dreiging dat Home Assistant veel gebruiksvriendelijker gaat worden? Want als we
een verhaal naar een andere vraag.
Ja, dus, ja, goed. Zijn punt is dus, hij kan veel meer met. Er kan veel meer, wat we eigenlijk net al een beetje zeiden. Er kan meer met Home Assistant, maar het is minder gebruiksvriendelijk. Dus dat is een beetje jullie ijzer. Hoe zeg je dat in de strijd? God, ik ben er nu net zo goed met spreekwoorden als Randa.
Speerpunt.
Oh, precies, dat is jullie speerpunt.
Mm-hmm.
En zijn vraag is dus eigenlijk, wat nou als Home Assistant die speerpunt een beetje overneemt? Dan hebben ze en meer mogelijkheden en ze zijn net zo gebruiksvriendelijk.
Als wij stilzitten, dan klopt dat. Maar we hebben superveel getalenteerde mensen elke dag werken met gratis updates om het weer beter te maken. En nieuwe features uit te brengen. Kijk, heel vaak brengen wij iets uit en dan zien we gewoon dat de industrie het weer kopieert. Dus zolang we in die positie zitten, maak ik me nog niet heel erg zorgen. Hij moet altijd scherp blijven. Ik vind het jammer dat hij zegt dat bepaalde integraties, dat die dit niet waren of niet werkte, zeg maar. Misschien. Op dat hij het even aangeeft. Want ook bij de fabrikanten, hè, want hoe vaker zij horen van, hey, ik mis dit. Dan gaat het veel bekant
over. Is het ook zo dat dingen die niet, zeg maar, out of the box meteen werken, want ik las volgens mij in de review van Olaf op Tweakers, dat heel veel van de extra ondersteuning door jullie community gedaan wordt.
Ja.
Als in, je community maakt letterlijk dingen werkend die niet per se zelf zouden werken.
Ja, dat klopt. Ja, je moet natuurlijk wel het protocol, zeg maar, van die fabrikant weten. Zeg maar, alleen wifi hebben ze niet genoeg. Je moet ook weten wat je over dat wifi.
Maar was het ook niet zo dat jullie zeg maar een oude versie hadden van de store en een nieuwe versie? En dat in die nieuwe versie ook weer andere regels gelden?
Nou ja, misschien wat je bedoelt. De apps, die kunnen voor beide producten zijn. Dus de clouddienst en Homey Pro.
Ja.
Alleen de apps die dus gemaakt worden, ook voor de clouddienst, daar hebben we een veel striktere controle op. Die moeten van een nog veel hogere kwaliteit zijn.
Ja, en
en officieel zijn van de fabrikant zelf.
Erkend worden door de fabrikant. Ja. Maar waarom mogen niet Jan en Alleman dat doen dan?
Omdat de gebruikersgroep die ons abonnement afneemt, die is soort van nog minder accepterend van foutjes.
Mm.
Dan moet het gewoon echt perfect werken. En het is voor ons natuurlijk ook een fantastische manier om de fabrikant ook echt on board te krijgen.
Ja, maar je kunt ook fabrikanten hebben die jullie daarmee pootje haken. Dat gebruikers best wel mooie integraties kunnen schrijven. Maar dat die fabrikant geen stempel wil geven, dan gaat het feest niet door. Dat is toch zonde?
Dat gebeurt eigenlijk bijna nooit. Eigenlijk alleen maar met Chinese meuk.
Huh. Maar ik kan dus wel alles wat ik wil maken voor die Homey Pro sowieso laten werken.
Daar gaat of het in onze App Store komt, moet je wel wat eisen doen natuurlijk. Want we hebben
minder eisen dan voor de...
Ja. Ja. We zijn iets meer lenient, want het is een community. Mm. Zeg maar, er is een community gedeelte in de HomePro Store. En alle officiële apps werken ook op HomePro.
Ik moet dit hebben, Ruurt.
Ik wil het is een beetje wel... als een Synology NAS, ken je dat?
Ik heb
ook
een soort Synology
van, ja, daar kun je ook apps op installeren, weet je. Sommige zijn officieel, sommige zijn community dingen.
Community dingen. Ik wil wel... De dreiging dat Home Assistant gebruiksvriendelijk wordt.
Ik snap zijn vraag.
Ik snap de vraag, maar ik heb Home Assistant zien ontwikkelen. En ik zie dat ze er allemaal hele leuke dingen mee aan het doen zijn. Onder andere voice lokaal en dergelijke, dat soort ongein. Ik zie het niet direct gebruiksvriendelijk worden. En ik denk dat dat ook wel dat hun eigen community, omdat het geen... het is wel een bedrijf naar elkaar, maar... Het hangt natuurlijk aan elkaar van open source. Het is een heel groot open source project. Mm-hmm. Maar het zijn volgens mij... ze hebben nu zo'n grote community van mensen die wel degelijk weten wat ze aan het doen zijn. Dus slim genoeg zijn voor Home Assistant. Die waarschijnlijk het nut geen eens inzien van waarom zou ik het gebruiksvriendelijk willen maken. Dat hoeft helemaal niet. Ik weet toch wel hoe ik ermee omga.
Mm-hmm.
En dus ik vraag me af. Ik weet dat ze wel met interface design bezig zijn. Maar ja, een collega van mij die heeft al jaren heeft die Homey. Nou, elke keer als ik die interface zie, denk ik, nou, Home Assistant ligt daar heel ver vanaf. Dat moet wel heel veel gebeuren voordat dat überhaupt in de buurt komt.
Dan is dat
is mijn bescheiden mening. Maar ik...
Ja, wat ik zeg, en we zitten niet stil natuurlijk. We zijn constant daarom.
En ik weet ook niet of Home Assistant wel überhaupt die kant op wil. Ik denk dat die hebben, omdat ik al zei, die hebben zo'n
bedrijf heeft een paar designers laatst aangenomen.
Ja, dat hebben ze wel gedaan. Maar er zit natuurlijk dat project, en Nabokasa is natuurlijk wel een bedrijf, maar daarachter zitten nog duizenden ontwikkelaars die gewoon in dat open source project zitten. Ja, en die hebben niet de gebruiksvriendelijkheid direct in hun vaandel zitten. Die denken niet
wat
zo.
Wat moeilijk
als een bedrijf.
Kijk, iets gebruiksvriendelijk maken, dan moet je heel veel nee durven zeggen.
Ja.
Want vooral open source, iedereen komt met jouw verzoekjes. Kun je dit doen, kun je dat doen? En de default in open source is ja, tuurlijk, dat gaan we doen.
Ja.
Maar om iets echt goed te maken, moet je echt 99% van de tijd moet je gewoon nee zeggen. Wel luisteren, maar zeg je nee. En dan ga je vervolgens iets maken wat 80% van die klanten zeg maar helpt. Dat is echt gebruiksvriendelijke software. En ja, dat is echt ook een cultuurding. Weet je, ik weet niet of dat gaat lukken. En of ze het willen inderdaad. Hè?
Het is letterlijk best wel... Trouwens, wat er ook in een keynote van Apple een keer in een filmpje gezien werd. Van There's a thousand no's for one yes.
Mm-hmm.
Ja.
Dus dat is wel herkenbaar. Ja, en ik denk dat dat wel uiteindelijk... Ik denk dat in die community van Home Assistant... omdat er zoveel mee kan... Dat die nooit die prioriteit aan die gebruiksvriendelijkheid gaan geven, denk ik. Maar
als je kijkt naar ons bedrijf, dat zit in het bloed van iedereen gewoon, weet je. Elke keer wordt er gevraagd, kan het niet simpeler, kan het niet makkelijker? Wat doet die knop daar? Wat als we die schrappen, weet je? Gewoon dat iedereen wil gewoon dat het zo lekker werkt.
Maar misschien ligt dat is wel aan de gebruikers dan. Want die zijn dat ook gewend. Bij Home Assistant, die zijn gewoon gewend van... joh, als het niet werkt, dan doe ik het wel een jammel.
Nou ja, precies. Maar dat is andere doelgroepen. Daarom, jullie vroegen eerst de concurrent. Nou, ik zie dat niet echt. Ik zie dat er een soort Venn diagram hebben. Je hebt twee cirkels, je hebt een kleine overlap.
Mm.
Zijn er mensen die migreren dan naar links en naar rechts. Nou, zoals deze meneer. Ik vind mijn grootste concurrent is Big Tech. Dus Apple en Google. Omdat mensen die dat hebben, die een Google Home hebben... denken dat ze een smart home hebben. Maar ze hebben geen idee wat ze missen.
Ja.
Totdat ze home hebben, denken ze... oh, ik had een soort feature phone, zeg maar. Nu heb ik een smartphone. Zo zie ik het. Dus wij focussen ons veel meer op de grote
mooie, jongens. Dat is een mooie one-liner. Mensen die Google en Apple hebben... denken dat ze een smartphone hebben.
Ja, ja, ja.
En zo adverteren ze het wel, weet je.
Ja, ik snap
maar is Matter dan geen bedreiging voor jullie?
Nee. Nee, want Matter is een protocol.
Kijk, het knoopt ook alles aan elkaar vast.
Ja, nou, HomePro werkt met Matter.
Mm-hmm.
Matter loopt echt jaren achter op, zeg maar, wat de wereld nodig heeft.
Wat je kan, ja, klopt.
Het is een feestje van Apple en Google. Het is keihard dichtgetimmerd door hun als je een controller wil zijn. We hebben echt ruzie met ze om onze iOS en Android app, zeg maar, geschikt te krijgen. Dus we hebben nu ook gezegd, laat maar zitten. We doen het nu zelf, weet je. Dus we bypassen eigenlijk hun stukje software, want het werkt gewoon niet. Het crasht gewoon als wij iets doen, zeg maar.
Oké.
Ja, het is echt heel bijzonder. Maar... wat ik zeg, het is een protocol. En Homey's core functie is niet per se heel veel protocollen kennen. Dat is wel belangrijk. Want dat is als je. Maar uiteindelijk, wanneer je al je apparaten in één systeem hebt, dan pas komt de echte waarde om de hoek kijken.
Mm-hmm.
Dat is het automatiseren. Eén mooie interface. Weet je wel, energiebeheer. Daar zit voor ons de echte meerwaarde.
Ja, met
voor
zit energiebeheer bijvoorbeeld totaal niet.
Ja, het is een protocol. Het is een protocol dat zegt hoe jij energie uit een plug kan lezen. Mm-hmm. Om dat vervolgens in een mooi rapport te tonen en daar je auto van te extruderen.
Heeft dat protocol niks mee te
maken. Dat is zeg maar aan de fabrikant.
Dat doen die platformen ook niet.
Ik vind die vraag van Bas wel keurig beantwoord.
Overigens een vraag van Xorpio.
Oh, was je aan de beurt?
Doet Homie Met Matter. Nee, dat was ik even vooruit gezet. Maar
Xorpio vroeg, wat doet Homie Met Matter?
Ja, dus dat was eigenlijk.
Ik weet ook.
We ondersteunen het als het beste jongetje van de klas.
Precies. Ja.
En we hebben ook heel veel fitty met op een Google. Onze blog staat mooi uitgewerkt wat zij allemaal eigenlijk eraan doen om te voorkomen dat er andere interfaces komen. Kijk, wat Apple en Google heel graag willen, is dat fabrikanten zich gaan adhereren aan de spec, zodat Apple en Google de beste soort van interfaces zijn. Maar wanneer er een soort van onafhankelijke partij als wij bijkomen, dan in één keer, dan wordt het allemaal heel lastig en dan zien ze onze concurrentie. Ja, terwijl we wel verplicht van een app store voorwaarden aan hun voorwaarden moeten doen. Dus
why
zit
we
een heel goed
ship threat in 2023.
Ja. Het is overigens vandaag gelanceerd naar beta. Dus we hebben maar een paar weken vertraging gehad, ondanks dat gezeik.
Ik had een vraag van
hulde naar onze super developers.
Ik had een vraag van Mark van Herpen, dat is een oud collega van mij en ik snap dus een beetje waar die vandaan komt. Hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen dat Homie te koop is bij de grote, zelfs fysieke winkels zoals Mediamarkt, Coolblue en Bol.com? En ik herken dat wel, want dat voelt altijd een beetje als wat daar ligt is gewoon echt.
Ja.
En alles wat online te koop is, voelt een beetje zo van.
Maar dat zei je aan het begin al, van toen hij in de Mediamarkt lag, Homie, toen moest je een bedrijf gaan worden.
Ja, het is voor mij nog steeds raar hoor. Als ik de Mediamarkt loop of een andere winkel, ligt ze echt over de hele wereld in de schappen. Nu ook Amerika, Best Buy en zo. Echt, dat is zeg maar de grootste daar.
Dat vind ik wel echt.
Ja, dat is fucking vet. Alleen, voor mij is het ook soms onwerkelijk. Dat ik denk van, hey, ik doe niet onder voor die andere bedrijven of zo. Terwijl die bedrijven hebben misschien duizenden man personeel.
Maak je dan ook van jezelf zo'n foto bij die schappen? Zo?
Ja, zeg op Tinder en dan. Ja.
Kijk hier.
Nee, we hebben
het doen, maar goed.
Maar inderdaad, dat is ook de vraag. Hoe krijg je het voor elkaar? heb je even een masterclass? Gewoon een goed product hebben, denk ik. Ze gaan natuurlijk wel testen. Hè? En het wordt gereviewd of het door je winkel in mag. Je moet gewoon aardig zijn. Ze moeten je aardig vinden. Je moet een goede deal maken.
Je moet een goede moment op de juiste plek. Omdat destijds je de enige in die klasse was. Inmiddels zijn er vast wel meer apparaten die iets vergelijkbaars beloven te doen. Alleen, ik denk dat die voet tussen de deur vlak na die Kickstarter misschien wel een belangrijk onderdeel van het
antwoord. Onze timing was heel goed.
Ja.
We waren arguably de eerste echt gebruikersvriendelijke smart home hub. Nou, SmartThings was er ook al wel. Die vond ik ook nog wel goed voordat het van Samsung was. Maar dat was helemaal niet in onze regionen te krijgen überhaupt. Het was alleen maar Amerika.
Ja.
Dus ja, klopt. Maar het is wel heel vet hoor, om een product te maken dat in de schappen ligt. Dat was een jongensdroom.
Ja, dat kan ik wel
vervolgens.
Maar het was dus op dat moment zo simpel als een belletje.
Nou, ik zou nog niet zo plat slaan.
Ja, wil je de Jos kopen? Ja, is goed. Kijk, top.
Ja,
kijk,
nice. In het begin is het heel lastig, want zij hebben geen bewijs dat je gaat verkopen. Dus dan ga je heel mondjesmaat proberen en dan hoop je maar dat het verkoopt. Maar nu is het heel anders. Nu sturen we pallets en pallets naar die winkels en bellen ze ons boos op als we niet kunnen leveren. Dus dat is opeens omgekeerd of zo. Dus dat is wel heel leuk.
Is die deal daarin dan ook veranderd? Want ik weet dat Mediamarkt bijvoorbeeld in de gamewereld heel vaak recht van retour afdwingt. Dat alles wat blijft liggen, dat mogen ze gewoon terugsturen. Ja.
Dat hebben wij ook, want ze sturen gewoon niks terug. Dus wij nemen dat risico. Wel. Ja, dat is eigenlijk standaard.
Het is niet per se
de marges veranderen natuurlijk. Ja. Je hebt een betere onderhandelingspositie. Ja. Wat je dan vaak doet, je wil ze niet per se minder laten verdienen, maar je wil dat ze meer marketing voor je gaan doen. Dus dat je in de flyer komt bijvoorbeeld, of dat ze op tv reclame gemaakt. Dat soort dingen, daar ga je dan over onderhandelen.
Ja, slim.
Ik heb nog wel een leuke vraag gezien.
Ik heb er anders ook nog een.
Ja, doe jij maar.
Als ik aan de beurt.
Ja.
Simon die vraagt: is er een fallback voor gebruikers als jullie de cloud uitzetten? Dan bedoelt hij natuurlijk de mensen die bridge gebruiken.
En ik denk dat hij doelt op
de bridge of
pro.
Dat is natuurlijk een ander verhaal.
Ja, de bridge denk ik in dit geval.
Ja, de bridge werkt überhaupt niet zonder die cloud functie, toch?
Klopt.
Nee.
Ja, dus ik denk dat wat gebeurt als die cloud er niet is?
Ja, of misschien wel nooit meer is. Ik bedoel, ik ken de zelfvoorzienende nerd die graag onafhankelijk wil zijn. Die koopt nu een apparaat en richt zijn huis in. Die wil weten dat het over 30 jaar nog kan. 5 jaar, 10 jaar.
In de techwereld is 30 jaar vooruitkijken wel echt...
Nee, dat is wel heel lang.
Mijn data is van mij. Ik wil zelfvoorzienend zijn.
Het is een legitieme vraag.
Je
richt inderdaad je huis in met Homie, dan wel de pro, dan wel de bridge.
Kijk, oké, Homie Bridge is volledig cloud-afhankelijk.
Ja.
Heel simpel. Die keuze maak je. Het kost ook niet zoveel, dus je bent ook niet heel veel geld kwijt. Mocht failliet gaan. Voor de record, we zijn winstgevend als bedrijf. Hartstikke goed, dus don't worry. Homey Pro doet bijna alles lokaal. Behalve de dingen die niet lokaal kunnen. Denk aan push-notificaties versturen. Of praten met andere clouddiensten bijvoorbeeld. Ja. Of out-of-home access als je niet je port forwarding wil instellen. Dus die zal iets beperkt worden. En de initiële setup, daar heb je ook nog steeds onze cloud voor nodig. Maar
het cloud abonnement zit bij de Pro?
Er is geen cloud abonnement bij Pro. Het is gewoon, je betaalt één keer klaar.
Ja, oké.
Okay, backups voor één euro per maand. Maar, dat is,
maar om bij, zeg maar, van afstand erbij te... Kijk, bij Home Assistant moet je... Nou, kun je dan of weet het, via verschillende VPN-diensten kun je dan gaan werken. Of VPN.
Ja, bij hem moet je iets €8 of zo per maand betalen, geloof ik.
Ja, dan is dat gewoon een abonnement betaal je om er wat makkelijker bij te kunnen. Ik doe het ook omdat ik het project wil steunen. Dus het is voor mij meer om die reden. En je kunt dan onder andere een betere stem voor de privé de assistent, zeg maar, die je hebt. Nou, dat
Home Pro is gewoon all-in. Je koopt één keer bij
allemaal in.
Ja. Nee, dus ik heb helemaal geen zin in abonnementen voor Home Pro. Onze doelgroep wil het ook helemaal niet.
Nee.
Die is hartstikke blij mee. Dat gewoon.
Maar dat blijft allemaal draaien.
Want ja, je kunt dus ook al die cloud dingen wel doen met Home Pro. Dus alles wat wel profijt heeft van de cloud, kan daar ook mee.
Profijt.
Ja, eigenlijk heel zo, zakelijk gezien kost een Home Pro gebruik ons elke maand geld.
Okay.
Maar hij betaalt dat vooraf, zeg maar. Ja. Dus we calculeren hoe lang die ongeveer en dan dus break-even. Onze cloudkosten zijn niet heel hoog omdat we gewoon het goed geoptimaliseerd hebben.
Ja.
Maar het kost ons praktisch gezien wel geld. Mocht bij Home Pro inderdaad bij ons de stekker eruit gaan voor whatever reason, dan blijft het apparaat gewoon werken. Maar er zullen wat features wegvallen. En nieuwe apparaten installeren, dat gaat dan niet werken. Maar ja, ik kan dit nooit officieel zeggen. Maar ik heb ook wel eens in eerdere interviews gezegd, ja, ik ben ook gewoon een nerd. Misschien gooi ik gewoon de sleutels of de broncode op straat. Mm. Hier host het lekker zelf. Als dat kan. Ik weet natuurlijk niet waarom we failliet zouden gaan. Hè? Dat ga ik even niet vanuit. Maar dan is dat misschien nog best wel likely.
Oh, maar er zijn lotten erger dan failliet gaan, waar je cloud ook mee kapot kan. Dus
je hebt daarmee trouwens wel gelijk.
Nucleaire winter.
Dat is vrij naar.
Ja, of dan je Home Pro niet werkt. Ik weet niet of dat dan worst case scenario.
Ik denk dat hij gewoon werkt.
Ja, als zombies komen, dan is een smart home het laatste waar je over nadenkt.
Ja.
Ik denk wel dat je daarmee trouwens gelijk de vraag van Gelijn hebt beantwoord. Is het mogelijk dat de gebruikers in de toekomst Homey platform software ook op eigen hardware kunnen draaien? Dat zou dan eventueel een scenario kunnen zijn. Ja, als alles eruit klapt.
Je kunt, als je een beetje slim bent, kun je de software er gewoon aftrekken natuurlijk.
Mm-hmm.
Dan verbindt hij dus niet met de cloud, want je hebt geen serienummer waarmee je, zeg maar, erop komt.
Mm-hmm. Je ziet toch ook als het misgaat dat soort dingen gedaan. Bijvoorbeeld bij VanMoof toch had er ook iemand de cloud functionaliteit die je nodig hebt om die fietsen open te maken. Of de backup daarvan of zo. Dat werd ook al gelijk
iemand gebackport.
Ja, dat werd inderdaad.
Precies.
Pebble was hetzelfde verhaal. Ja. Gingen ze ook zo'n jarenlang hebben ze dat platform in zee.
Wij zijn geen slecht of evil bedrijf, vind ik, zeg maar. Weet je, we gaan dat echt niet tegenwerken.
Ik moet wel zeggen, dus misschien meer voor jouw parochie dan voor mijn eigen, maar het defeats de purpose van een Homey kopen ook een beetje. Als ik dan €400 neerleg en ik koop een Homey Pro, om dan die software daar af te gaan trekken en dat ergens anders op te installeren, dan denk ik, ja, maar Home Assistant bestaat al. Maar ik hoef dit niet.
Ja, natuurlijk. We hebben natuurlijk wel eens nagedacht, willen wij een software-only licentie-key of zo gaan verkopen? Precies, of misschien zelfs het wel open source. Maar heel eerlijk, dat gaat de gebruikservaring zo onderuit halen. Dan krijg je dus belletje, ik probeer het om een Blade server, een Raid, whatever te installeren. Ja. En ik krijg een error, wat moet ik doen?
Ja.
We hebben echt geen zin in. We willen gewoon een mooie all-in-one ervaring bieden.
Ik denk dat je ook...
Technisch kan het allemaal wel, maar Apple zou dat ook kunnen. Je hebt ook Hackintoshes, right?
Ja, maar dan krijg je wel de gebruikers volgens mij ook gelijk in je... dat is een beetje hetzelfde volgens mij hoe een Tesla-rijder zich... Een vroege Tesla-rijder zich nu voelt, nu dat al die Tesla... laadstations eigenlijk opengezet worden naar niet-Tesla-rijders. Dat je zegt van, ja, maar what the fuck? Dat was een unique selling point van Tesla. En daarvoor heb ik hem gekocht. En nou geef je het aan iedereen. What the fuck?
Wij hebben geen plan om om die kant op te gaan. Nee.
Laatste vraag. Nu is mijn beurt. Timo Prime, Zigbee, Z-Wave of Wi-Fi. Welke is beter?
Ik kun niet zo vergelijken.
Jawel.
Nee, kan niet. Zigbee en Z-Wave lijken heel erg op elkaar. Meestal is Zigbee iets goedkoper dan Z-Wave. Maar ze zijn allebei low energy. Dus hoef je wel minder vaak je batterij te vervangen.
Lekker.
Tegenstander tot wifi dus. Ja. Want dat is echt energieslurper. En Zigbee en Z-Wave die mesh je ook. Dus je maakt een soort netwerk van al je apparaten in huis. En die geven allemaal een signaaltje aan elkaar door. Dus je kunt verder komen met je bereik dan wifi.
Maar het is niet zo dat een van de twee substantieel meer features ondersteunt.
Als er echt eentje op alle vlakken beter was, hadden de andere technologie niet bestaan.
Ja.
Het is wel zo dat bij sensoren die dan battery powered zijn, die wil je niet op wifi hebben. Dat slurpt zoveel energie. Nee, die zijn ook vaak niet op wifi te vinden. Of, volgens mij zijn die helemaal niet op wifi te vinden. Maar het nadeel ervan is dat je bijvoorbeeld wel een Zigbee... Hè, bijvoorbeeld, ik heb dan een vochtsensor. Maar als ik het bereik daarvan is heel beperkt. En door juist ook Zigbee slimme stekkers te kopen en Zigbee lampen, versterkt dat netwerk. Want dat is een mesh wat in elkaar werkt. Dus de Zigbee-apparaten die constant aan stroom houden, die versterken ook het netwerk. Dus het is meer zoiets van als je de Zigbee-kant opgaat, nou dan is het. En met name als je met sensoren op batterij wil gaan werken, dan helpt het zelfs om, als ik daarna bijvoorbeeld een slimme stekker wil aanschaffen, dan zeg ik altijd, kun je beter volgens mij een Zigbee-stekker kopen dan een wifi-stekker. Wat ik ook wel nadeel vind van een wifi-stekker is dat je hele netwerk geklutterd wordt. Dat je allemaal van die heel veel apparaten zeg maar op je wifi-netwerk hebt.
Dan dus moet je niet minder bandbreedte nodig. Dus het verpest soort van de airspace minder, om het zo te zeggen. Dat. Maar uiteindelijk, dat is ook het fijne als je gewoon een soort smart home hub hebt die meerdere talen spreekt. Koop gewoon het product waarvan jij denkt dat het jouw probleem oplost. Of waar het mooiste product vindt. En dan werkt het wel. Dus daar hoef je ook niet zoveel over na te denken.
Ik weet wel, fijn. Ik ben wel redelijk overtuigd over welk product dat is. Ik heb alleen ook net een nieuwe auto gekocht en de feestdagen achter de rug. Dus ik ga nog even nadenken over hoe hard ik het nodig heb. Bedankt voor je wijsheid en je enthousiasme, Emiel. Ik heb een boel geleerd.
Ik moet het zijn. En blijf even met nurse te praten.
Ja. Nog heel even. We hebben een heel specifiek onderwerp voor de bonusaflevering. Ja. Ik net een bommetje net gedropt in Caro en
Sirius. Over door.
Ja, ga maar.
Maar voor die tijd zeg ik tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Jurian Uwas en mij. Randal Pelen en onze panelleden zijn Esther Krabbenam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. En Ruurt, je was er weer lekker bij.
Yes.
Yay. Al ons muziek wordt gemaakt door de mysterieuze Breakmaster Cylinder. En onze gastnerd van vandaag was Emiel Nijssen. Emiel, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Google, zoek op Homie, Homey.
En dan is het .app, toch?
Ja.
Als domein. Ja. Ik ging .nl en .com en zo.
Ja, je duur die .com was. Die konden mij niet betalen toen we begonnen.
Het is die eigendom van iemand die gewoon heel graag yo homie zegt.
Ja, maar sowieso alles met 5 letters is fucked.
Ja, het is wel lastig. Ja. Gelukkig typen mensen gewoon op Google iets in tegenwoordig en bijna niemand typt domein.
Hoe groot is de kans dat een van jullie, 35 medewerkers een kijkje zou willen komen nemen op onze Slack voor mensen die willen napraten over deze aflevering en vragen hebben?
Een van onze medewerkers die in jullie Slack komt de vraag te beantwoorden?
Ja.
Ja, roep maar. Ik denk dat veel medewerkers dit gaan luisteren.
Okay.
Dat, en als ze zich geroepen voelen, dan komen doen, ze wel.
Als werk. En de oprichter zit in. Ja,
we hebben geen communicatiemedewerkers of zo.
Nee, maar dat is juist leuk. Want hier zitten ook gewoon nerds die willen gewoon.
Wat voor Slack hebben jullie gewoon met nerds op tafel?
Ja, met nerdsomtafel.slack.com. Je kunt ook mnot.nl/slack. En dan ben je er ook.
Oh, ja.
Althans, je moet even accountje.
De Demotica die zit niet in de standaardkanalen.
Wel. Standaardkanalen.
Als je nieuw bent op Slack, dan krijg je een heel aantal kanalen doen, standaard.
Dat gaat.
Volgens mij moet je hem zoeken.
Als je een nerd bent en je kunt dat kanaal niet vinden, dan gaat Home Assistant je ook niet lukken. Dat kan ik je wel vertellen.
Zo.
Nou, meer informatie over ons staat op onze website en dat is mnot.nl. En join onze Slack, daar gingen 2300 charmante capabelen een gezellige nerdje voor. Die kunnen vragen stellen aan de volgende gastnerds in het kanaal Vragen van de Luisteraar. Want we kondigen elke week aan wie dat gast is. Word je nou vriend van de show, dan ben je de echte crème de la crème. Want dan kom je in het clubhuis, krijg je toegang tot 4 meetups per jaar. Stickers en bierviltjes door je brievenbus. En je luistert zonder reclame en eerder dan de rest naar onze afleveringen. En je krijgt bonusafleveringen. Merch staat ook op onze site. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.